Een overvolle agenda, rennen van crisis naar crisis, mensen die allemaal iets van je willen en constant in de schijnwerpers. Hoe hou je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis en welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom bij deze aflevering van De Top Kijkt Om. Mijn naam is Casper van den Berg. Wij zitten hier in Den Haag samen met mijn collega Anne Bos nemen wij dit interview af. En onze gasten vandaag zijn Pieter Winsemius, minister van Vrom in de periode van Lubbers 1, 1982-1986. En daarna een hele tijd later nog kort in de periode van Balken en de 3, 2006-2007. En Marius Enthoven, die topambtenaar is geweest, die DG bij Vrom was, ook in de jaren 80 en daarna ook DG Milieu bij de Europese Commissie is geweest. Ja, wij beginnen de gesprekken vaak met de vraag aan onze gesprekspartners of u de luisteraar kunt meenemen naar een bepaald markant moment, een bepaald typerend moment, een bepaald moment wat op u heel veel indruk heeft gemaakt in de periode van uw samenwerking. Of u ons daarmee naartoe kan nemen. Wat schiet u dan als eerste te binnen?
Ja, nou, ik denk dan even aan het Nationaal Milieubeleidsplan. Dat was in 88. Dat zou gemaakt worden, daar was veel energie in gestoken, samen met Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Landbouw. En EZ zou ook nog een beetje meedoen. Maar na een paar maanden liep dat project vast. De projectleider kon er niet meer uithalen. En de andere departementen waren ook niet zo enthousiast. Dus hun bazen zeiden op een gegeven moment tegen elkaar, nou, we moeten het eigenlijk maar laten vallen. Dat vond ik doodzonde. Ik was toen nog hoofdinspecteur, geen directeur-generaal. Maar ik nam wel waar, omdat de echte directeur-generaal Rij was op dat moment ziek. We hebben toen toch een andere koers gekozen en een nieuwe projectleider erop gezet. Eigenlijk volgden de andere departementen daarin wel. Maar het had dus niet veel gescheeld. Als ze dat niet had gedaan, dan was er geen Nationaal Milieubeleidsplan geweest. En dat was wel een grote verandering in het hele beleid. Er kwam de hele lange termijn strategie en het duurzaamheidsprincipe kwamen daarin aan de orde. Dus ik ben blij dat we toen daaraan hebben vastgehouden.
Ja, dat was een kantelmoment. Dat
was een kantelmoment,
ja. Ja. En wat heeft u daar zelf een specifieke les uitgehaald? Van als er nou zoiets komt, dan weet ik dat dit heel goed werkt of dat het de situatie lastiger maakt?
Ja, je moet juist in het precaire beginstadium van een nieuw project, moet je eigenlijk een projectleider hebben die inderdaad ook met de inhoud daarvan voldoende feeling heeft. En dat was niet helemaal het geval.
Bij dit project was de samenwerking met andere ministeries wel heel belangrijk. Ja. Hè? Hoe liep dat?
Ja, dat liep wonderbaarlijk vrij goed. Maar ik moet wel zeggen dat op ministersniveau de relatie ook heel goed was. En dat heeft ongetwijfeld geholpen, want er waren altijd wel mogelijkheden om een spaak in het wiel te steken. Maar dat is niet gebeurd door de mensen van die andere departementen er goed bij te betrekken. Begon dus een soort eigenaarschap ook van dat project te vertonen. En dat moest natuurlijk wel onderhandeld worden over bepaalde dingen, maar dat liep redelijk soepel.
Ja, en toch is het kabinet erop gestrand.
Ja, maar dat had een andere reden, eigenlijk twee redenen. De echte reden was dat de VVD uitgekeken was, of Lubbers was uitgekeken op de VVD of omgekeerd. En in de tweede plaats was er een aanleiding, dat was het reiskostenforfait. Dat ging de VVD te ver, dat wilden we eigenlijk afschaffen.
Ja, dus dat waren politieke aanleidingen.
Ja.
Terwijl het departementaal wel in orde was.
Ik vond eigenlijk tot zover te zeggen dat jij er niet was dat doorslaggevend op dat moment, toch? Of niet?
Ja, ik was er wel.
Ik?
Oh, sorry dat jij er was. Ja, dan zou het wel anders gelopen.
Dat was anders gelopen, ja, denk ik wel.
En wat was zo'n moment voor u hetzelfde?
Nou, voor mij, nee. Ik was zat in 88 niet meer in het kabinet. Nee. Nee, voor mij is dat toch echt wel geweest op een zaterdag begin mei.
Ja.
Tsjernobyl.
Ja.
En op de zaterdag, ik zat ergens bij, het was vlak voor de verkiezingen.
Ja.
En ik zat in Krasnopolski. En op dat moment ging mijn toeter, ik had enorme toeters. En dat is echt wel chic hoor, als je op de voorste rij zit en je toeter gaat al zo'n groot ding.
Mm-hmm.
En dat bleek, als Marius die belde van het ministerie, je moet eigenlijk als een speer hier komen. Want de koeien moeten van het land af. Zaterdag is 2:30. Dus wij als een speer naar Den Haag. Ik kon nog net de journalist zeggen, je kan beter niet. Hier blijf gewoon achteraan. Het is veel leuker als je meegaat naar Leidschendam. Dus die cameraploeg ging als een stier ook achteraan.
Ja.
En wij naar Den Haag. En daar kregen we een overleg om 3:30 binnen.
Ja.
Om 3:40 hadden we besloten, die koeien moesten van het land voor 6:00. Want dan ging het regenen en dan was die radioactieve neerslag. En was alle melk afgekeurd. Niet zozeer gevaarlijk, maar wel. De melk enorme economische schade kon dat zijn. Hoe haal je koeien van het land af? Om 6:00, als het 3:30 's middags is op de zaterdag en die koeien zijn net op het land.
Ja, want voor de luisteraar, we hebben het hier over de dag dat de kerncentrale in Tsjernobyl, dat daar de grote ramp mee...
Dit was ietsje
een paar dagen later.
Dus later, een paar dagen later. Maar dat Nederland dus die radioactieve wolk boven Nederland lag.
Ja. In 1986.
Ja, 86, mei 86. Nou, en toen hebben wij daar elkaar aangekeken en waren voorlichters bij gezegd, nou, dat is maar één kans. Dat is dat je... Toen keek iedere nog naar dezelfde zenders. Dus om 4:00 zijn we ingebroken bij een programma van Tineke de Nooi. Die hebben een witje geplaatst op het scherm. Ze konden niet zo vlug een foto van me vinden. En ik heb daar een interview gedaan en zei, de koeien moeten van het land af. We hadden geen wet, niks ervoor. Het was pure geloofwaardigheid.
Mm-hmm.
En als jij het zelf niet van het land af kan krijgen, als het bij de buren nog de koeien op het land staan, haal ze maar bij jou op de stal, desnoods. Maar ze moeten voor 6:00 van het land af. En verdomd op één boer na in Nederland waar je de koeien van het land s'avonds. En dat was dat niet te beschrijven eigenlijk. En dat was zonder een wet.
Wat een gehoorzaamheid.
Nou, het verhaal was goed. Ja. De mensen snapten dat dit het eigen belang was. En dat was het verhaal. En we hadden wel fors wat geloofwaardigheid in die fase weten te bereiken.
Ja. En het was natuurlijk crisis. Hè?
Ja, het was crisis.
Dus de mensen waren al een beetje 4-5 dagen al op de hoogte van het feit dat er gevaar zou kunnen komen als die rookpluim boven Nederland kwam.
Ja. Mm-hmm. Maar dat was wel een heel bijzonder moment. En dat hebben we diep gedeeld. Marius was de baas ambtelijk en ik was de baas politiek. Later bleek dat er officieel nog een andere baas was op Binnenlandse Zaken, maar die hadden we vergeten.
Mm-hmm.
Ja, ze buiten de poort gezet eigenlijk.
Ja, dat was... Binnenlandse Zaken had natuurlijk de leiding bij de Rampenwet. En de Rampenwet zou op 1 mei in werking treden.
Mm-hmm.
En we waren toen al op 1 of 2 mei.
Jazeker.
En de directeur-generaal, het was een plaatsvervangende directeur-generaal, die daar in ieder geval over ging van Binnenlandse Zaken, die kwam... claimen dat we alles maar moesten overdragen aan hem.
Mm-hmm.
En dat hij het nu verder wel zou coördineren en allemaal zou oplossen. Nou, daar geloofden we niets van. Want op dat moment was er geen enkele expertise op dat departement met kernenergie of radioactiviteit, ongevallen van die aard. En toen hebben we een oplossing gevonden door niet over de ramp bij Tsjernobyl te praten, maar over een kernongeval. Dat was dus een ander begrip. En daardoor hoefde de rampenwet nog even niet daarop te worden toegepast. Want het was een kernongeval in het buitenland.
Ja, het woord ramp mocht niet vallen.
Ja. En mooi, hè?
Ja.
Maar het was wel heel bijzonder. Want je werkte... Een crisis heeft bijna een definitie, een merkwaardige definitie, dat de handboeken niet meer werken. Als de handboeken werken, is er een crisis. Je krijgt gewoon het handboek.
Mm-hmm.
Dus... Maar als ze niet meer werken, dan heb je crisis. En dan moet je dus gaan improviseren. En dat is bestuurlijk best interessant en spannend. Mm-hmm. En wat dan gebeurt automatisch, dan ga je proberen de sterkste eenheid te vinden om dat te doen. Met de sterkste mensen op kop.
Ja.
Je moet ook één hoofdleider maken. En dan moet de eenheid zijn. Dus Lubbers zei tegen mij, doen jullie dat? Dat was niet echt duidelijk. En later bleek dat eigenlijk Binnenlandse Zaken hadden moeten doen. En Volkshuisvesting kon ook. Maar doen jullie het maar. En als je me nodig hebt, bel je me maar, zegt hij. Oké. En toen heb ik Marius gezegd, Marius, jij bent de baas. Mm-hmm. Dus jij neemt de besluiten. Hij zegt, kan je het opschrijven? Nee, ik zeg, dat kan niet. Dat moet je helaas maar geloven. Maar jij neemt de besluiten, maar in principe graag samen. Maar dan moet er eentje kunnen besluiten.
Ja.
En anders sta je stil, dan ga je vergaderen. Dat schiet niet om.
Ja.
Dat was een mazzel dat we wel heel lang samenwerkten. Dat als je dat direct naar een kabinetsformatie gaat, dat was
nee, het dan was het,
was het kwetsbaar, hè?
Minder.
Ja. Super kwetsbaar. Dus
kunnen we dit opvatten als een tip aan...
Nou, dit is ja, in welke zin een tip. Eenhoofdige leiding is erg belangrijk. Handboeken werken niet.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen, je moet ze wel hebben, maar je moet kunnen afwijken. En in geval van nood keert iedereen zich altijd naar de sterkste. Dat weet iedereen eigenlijk, wie de sterkste ene tip. Wij hadden op dat moment een geweldig sterke reputatie als ministerie. En zeiden, doen jullie het maar. En dat was ook in het kabinet ook. Was dat. Ik heb toen aangekondigd, luister eens, vijf ministeries moeten dan rapporteren voor dit doel. De heer Enthoven is dan de zwaarste. Nou, hoofdinspecteur was meer plaatsvervangdirecteur-generaal.
Alleen hoofdinspecteur.
Nee, maar dat is hetzelfde niveau, toch?
Ja, hetzelfde niveau. Ja.
En, dus dat, en toen hebben we gezegd, er moeten vijf secretarissen-generaal, dat zit dus behoorlijk wat hoger nog, die rapporteren voor dit onderwerp aan de heer Enthoven. Als de heer Enthoven zijn vingers blaast, moet dus komen. Want er moet er eentje de baas zijn. Als je dat niet doet, dan gaan er vijf man vergaderen. Dan vijf man vergaderen, ja.
Dat schiet niet op.
Ja. Dan krijg je de beroemde dromedarissen.
Ja, dus dit is eigenlijk een voorbeeld. Nederland verkeerde al een aantal dagen in een dreigende crisissfeer, om het zo maar te zeggen. Toen gebeurde dat op die zaterdagmiddag. Ja. En toen lukte het u eigenlijk om zonder enige juridische basis die oproep te doen. Koeien moeten van het land af.
Maar
en
dat deed veel men. Meer dingen toen.
Ja, er waren meer maatregelen.
Meer maatregelen dus. Maar dit was de meest opvallende. En het idiootste dat je dus via de televisie binnen een paar uur alle koeien op stal krijgt. Dat is natuurlijk. Ja. Kan je je niet voorstellen. We hebben een hoop koeien hoor in Nederland.
Ja.
Ja, maar dat moet dus ook een goede samenwerking geweest zijn met het departement van Landbouw.
Ja, dat was
absoluut. Ook,
was
ook. Ik, hè?
Ja, en die waren redelijk voorbereid op kleinere nucleaire incidenten.
Uh-huh. Een hele goede ambtenaar, een goede minister, hele sterke band. Ik had met Gerrit Braks, dat is mijn collega op Landbouw, hele sterke band. Dus die was ook heel blij te delegeren, want niemand wilde met dit vuiltje in zijn handen zitten. Dat was best link. Politiek gesproken vlak voor de verkiezingen.
Ja, ja. Dus op dit moment was de samenwerkingsrelatie tussen u, maar ook met anderen, die was al goed. En zegt van, nou, we waren ook al een tijdje op de rit, dus die basis die lag er. Maar kunt u ons ook meenemen naar de start van de samenwerkingsrelatie tussen u beiden? U, meneer Winsemius, als bewindspersoon. U als de topambtenaar op het departement. Hoe ging dat van start?
Ik denk eigenlijk, gek genoeg, maar is dat jullie waren buitengewoon ongelukkig, want jullie werden uit elkaar gesplitst. Hoorden op de donderdagochtend dat het kabinet begon. Ja. Dat het oude VNM, Volksgezondheid en Milieu, in tweeën werd gesplitst. Mm-hmm. Dat ging om Volksgezondheid en Milieu, bleef over. En dat werd zo'n beetje, dat was het gevoel bij jullie, werd gepoot bij Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening. Daar moesten ze echt helemaal niets van hebben.
Mm-hmm. Stuitte dat op heel veel weerstand.
En dan kwam ik ook nog van McKinsey vandaan van buiten.
En er kwam iemand van buiten waarvan je mij moest afwachten wat hij ervan zou bakken. En geen kennis van milieu, zo te zien. En, maar dat was binnen een paar dagen was dat volledig weg. Mm-hmm. En dat kwam doordat jij meteen al in een van de eerste dagen belangrijke beslissingen moest nemen. En moest optreden voor radioactief afval.
Ja, we hadden in zekere zin de mazzel dat al een paar weken bleek dat er een klein vuiltje was blijven liggen van het voorgegaande kabinet. Die hadden radioactief afvalopslag op land, hadden ze voor zich uitgeschoven. En het bleek dat daar eigenlijk een onhaalbare kaart lag. Mm-hmm. En die was zo onhaalbaar dat op een gegeven moment ging dat doorvraag, kreeg het in de gaten wat aan de hand was. Zeiden ze, het is een 5% kans dat het slaagt. En wat gebeurt er met mij als het niet slaagt? Nou, dan heb je 95% kans dat je eruit gegooid wordt. Oké, dus ik heb een 5% kans van 5% dat ik dit overleef. Nou, zo moest ik het niet zien. Ja, die wiskunde kon ik nog wel. Mm-hmm. Dus dat was niet zo leuk. En toen moesten we dus, en iedereen begreep dat dat de beste noodsituatie was. En toen moest dat nieuwe ministerie ineens presteren. En dat het milieu had hele puntige ellebogen. Heel scherp was dat, heel goed. Heel agressief, maar offensief. En dan zat bij het oude VRO was een hele sterke financiële afdeling, een sterke juridische afdeling en een hele hoop voorlichters. En het milieu had een halve voorlichter, Wietse de Bak. Halve. Maar dat kan bij elkaar. En die gasten van het oude VRO, die zeiden, eindelijk doen we iets leuks.
Ja.
Dit was natuurlijk prachtig. Iets
want
spannend.
Er moest een locatie worden gezocht om dat afval op te slaan.
En dat kon alleen met een overval. En het terrein is uiteindelijk gekocht op een zondagnacht, om 4:00 s'nachts. Is bij een notaris het terrein gekocht in Velzen. En dat moesten we dan met. En ik ging 's ochtends naar de gemeenteraad van Velzen om het blijmoedige nieuws te vertellen dat er overval gelukt was. We hadden drie plaatsen moesten vergunning aanvragen. Dat was om 8:55, keurig op volgorde geregeld. Eentje één loket, één ander drie loketten. Dat was niet netjes. Mijn vader, die was oud-directeur-generaal, die had gezegd, dan moet je meteen maar de voorzitter van de Tweede Kamer aanschieten. En zeggen dat je graag in de Tweede Kamer wil komen. Voordat ze jou oproepen, zeg je dat jij met ze wilt praten. En dan zeg je tegen ze de Tweede Kamer, heb ik ook gedaan. Luister, dit was, ik verdien niet de schoonheidsprijs, maar jullie wilden het op land hebben. Nou, we hebben een plaats. Dus het kan op land. Maar dan gaan we een betere plaats zoeken. Dat geloven ze niet, zei mijn vader. Maar dan moet je gewoon een betere plaats zoeken. Hebben we gedaan, hebben we een andere plaats gevonden. En dat was in dat nieuwe ministerie, dat het zo ging en dat dat samenwerking een plus had.
Ja.
Dat was echt heel belangrijk.
Ja.
Maar daar ging wel aan vooraf dat de eerste kennismaking met Pieter, die kwam dus naar ons gebouw. We zaten in een gebouw in Leidschendam op dat moment. Mm-hmm. En die verliep, laten we zeggen, zo anders dan bij andere bewindslieden, die afstandelijk waren, formeel. Ja? Jij ging meteen op mensen af, oh, je doet dit, je doet dat. En hoe zit het met dit en dat? En dat gaf al direct de indruk van, we hebben een minister die meedenkt, die... Dat zou wel eens een hele interessante periode kunnen worden.
En was het dan zo, omdat deze nieuwe minister geen achtergrond in het Haagse had, niet in de Tweede Kamer, niet in de ambtelijke wereld, dat was aanvankelijk een reden voor enig argwaan misschien. Maar als ik het zo hoor, ging dat op basis van inhoudelijke kennis of juist betrokkenheid bij de mensen sloeg dat
zo. Gewoon interessante vragen stellen. Okay. Waaruit al duidelijk werd, ik wil er iets mee.
Ja.
Ja, het was wel cruciaal. Het is echt een ongelooflijk iets als je van buiten naar binnen komt. Die totale loyaliteit. Ik werd er dus ingedonderd. Het ministerie werd uit elkaar gescheurd. Hoorden ze op het nieuws soms. Mm-hmm. Waar je dan terecht kwam. En dat er een gast van buiten komt die... Nou, rampzalig. In het regeerakkoord stond maar één ding over milieu en ruimte. Ik hoorde namelijk deregulering. Het enige. Nou, dat is echt een leuk vooruitzicht. Hè? Dingen afschaffen wat net nieuw was. Ja. Dus die gasten die zaten er allemaal... Dus... Maar dan heb je die totale loyaliteit. En dat is zo'n bijzondere eigenschap.
Maar wat voor sfeer trof u dan aan toen u daar binnenkwam?
Die loyaliteit zat er wel... Je zag wel voorzichtig. Nou, wie het gek. Dat moet je verwachten. Mm-hmm. Maar totale loyaliteit.
Ja.
En de twee directeur-generaal, Wim Rij, Milieu... en Schilleman Herbeijer, Ruimtelijke Ordening, Kanon... allebei heel ervaren directeur-generaal. Die hadden daarvoor slagveld gehad. En toen hebben ze elkaar maar een hand gegeven. Zegt, oké, nou zitten we in hetzelfde ministerie. Nou gaan we samenwerken. Mm-hmm. En ze deden dat.
Ja,
ik bedoel, het was niet normaal meer.
Ja.
Fantastisch. En als je dat meemaakt, ja, je mag dan op de bok. Ja, je moet wel een beetje hard lopen, want het is een rijdende kar. Hoewel die niet zo hard reed in het begin. En dan ook nog een stelletje secretarissen-generaal van de drie ministeries. Eentje het nieuwe ministerie van VROM. Eentje van het oude van VNM en eentje van het oude VRO. Er kwamen dus die drie, die moesten samenvoegen, die ministeries. En het was begin november, we begonnen 4 november en met de kerst was het al rond. Nou moet je eens een keertje kijken als je organisaties samenvoegt. Dat was mijn oude vak, ik zat bij McKinsey. Ja. Dat een half jaar ben je minimaal kwijt.
Ja.
Minimaal. En zo fantastisch gedaan.
Ja.
En dat was gewoon, ja, dat was loyaliteit.
Ja,
en klasse.
U spreekt over totale loyaliteit en dat veel indruk op u maakte toen u binnenkwam.
Zeker.
En waarom verbaasde u dat? Of wat was het onderdeel daarvan waarvan u dacht van, oh, zo werkt het hier dus. Hier kom ik in terecht.
Wat verbaas je? Als je gewerkt hebt in normale organisaties, je gaat twee bedrijven fuseren.
Mm-hmm.
Dan heb je een slagveld vaak. Ja. Met hele strijdperken van dit en dat en de cultuur. Wat een aardig voorbeeld. Dat was het logo van VROM. Mm-hmm. VROM had net een nieuw logo. En Milieu had ook net een nieuw logo.
Mm-hmm.
En er zat het dus, nou, over mijn logo. Hoe zie je dus? Hele vergaderingen. Echt dingen. Tot op een gegeven moment zegt directeur Graal Ruimte Koning, jullie hebben toch een logo. Ja, dat is wel vervelend, zegt hij. Maar weet je, we hebben dat logo van VROM en het heeft verschillende kleuren. Als jullie nou eens een keer... De kleur kiezen, blauw of groen, dat is jullie kleur. Wat dat. Nou, dat was. Ja. Ja, dat is echt wel een aardige oplossing. Schap. Ja. En toen hebben we gezegd: weet je wat? We nemen al die oude briefpapieren die we hebben. Dan gaan we gewoon door met zonder van het geld. Dus die maken we eerst op, maar de nieuwe briefpapieren.
Ja.
En weet je, dat was zo gek in die sfeer dat mensen elkaar zochten. En dat je dat merkte dat ze elkaar zochten. En dat je. En dan gingen die ambtenaren, die gingen natuurlijk ook. Op tippelen.
Ja, mm-hmm. Nou, meestal is het gevolg van een reorganisatie toch dat zelfvertrouwen niet erg toeneemt.
Nee, dat ook mensen uit de boot gaan vallen
Ja.
Dat was hier totaal niet het geval.
Dat is niet het geval. Nee. En toen heb ik iets heel geks meegemaakt, maar daar weet jij meer van. Jij noemde die NNP's net. Ik moest toen in januari een speech houden. Als je net op zo'n ministerie zit en een nieuwjaarsspeech, weet je wel, dan moet je warme woorden spreken. Je moet een eenvoudige boodschap hebben. Dus ik heb er lang over nagedacht en gezegd. Echte kerstvakantie. Alles moet langer en alles moet korter. Dat was de boodschap. Ruimtelijke ordening had alleen maar plannen van 10 jaar tijdshorizon. En was eindeloos traag. Kroomroepen van 4 jaar, dus moest korter. Want dat was niet geloofwaardig meer. Dat beet zichzelf bijna dood. En milieu, ik had één plan aan de hele milieuhoek. Dat de tijdshorizon had tijdshorizon had van 1 jaar. 1 plan. En de andere waren korter. Dus dat schotje springen van de ene ijsschots op de andere, dat moest langer. Dus ik had gezegd, nou, alles moet korter, alles moet langer. Als je dus een plan hebt en het moet langer, dan mijn zegen heb je, hoeft niet te vragen aan de baas. En toen, wat gebeurt er een half jaar later? Wim Rij komt, de directeur-generaal, en zegt, jij moet mee naar de afdeling, de directie bodem. Want die hebben een plan gemaakt, een meerjarenplan. Ik zeg, wat staat erin? Dat weet ik niet, zegt hij. Maar je had gezegd, ze konden het blind doen, zonder rugdekking. Ja. Dus ik moest mee, echt waar. En ik kom daar en die gasten hebben zich 2,5 keer in de ronde gewerkt. Zelf, in de avontuur, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En die hebben wereldwijd het eerste meerjarenplan milieu gemaakt op een deelterrein. Nou, oké. Moest wel iets in geschaafd doen, maar niet veel. Hij stuurt naar de Tweede Kamer. Nou, die waren totaal verbouwd. Weet je, daarna kregen we 5 meerjarenplannen. 5, allemaal. Ik had 900 bladzijden tekst naar de Tweede Kamer. Al die fracties langs geweest. Kijk uit. Doe alsjeblieft aardig, want ze hebben zo hard gewerkt op het ministerie. Maar de buitenlandse ministers, Amerika, iedereen kwam hier kijken. Hoe kun je godsnaam meerjarenbeleid maken op milieu? En daarna kwam het NNP, dat was dan waar jij het over noemde. Ja. Nou, dat was voortbouwd op deze dingen, op dat fundament.
Dat was het fundament, ja.
Wat was daar het perspectief? Welk jaar werd daarbij in oogenschouw genomen?
Ongeveer 25 jaar.
Ja, dus...
Met zorgen voor morgen als basis.
Met zorgen voor morgen, dat was dus het onderliggende wetenschappelijke rapport van het RIVM.
Ja,
dat dus zei, als we op dezelfde voet doorgaan, dan lopen we helemaal vast op een aantal punten.
Mm-hmm.
Dus er moet een schepje bij. En dat kwam inderdaad ongeveer op 25 jaar uit.
Ja, en dat was eigenlijk, u heeft samen daarin aan de wieg gestaan van het hedendaagse milieubeleid, zou je kunnen zeggen. In wat voor politieke en ook parlementaire context speelde zich dat af? Zat iedereen daarop te wachten? Wist iedereen dat dat ging gebeuren en moest gebeuren? Of was dat eigenlijk ook wel een zaak van verdeeldheid of van kritische benadering vanuit het parlement? Hoe ging dat in zijn werk?
Nou, dat NNP had, voordat het gelanceerd werd, ongeveer 9 maanden voorgeschiedenis.
Mm-hmm.
Met heel veel weerstand van de departementen voor Economische Zaken en Financiën tegen deze plannen. Want die zouden geld gaan kosten. Was dat nou allemaal wel nodig? Dezelfde argumentatie die je nu ook wel hoort tegen de klimaatmaatregelen. Mm-hmm. En dat werd door Lubbers op een hele bekwame wijze in kleine stukjes gehakt en... Iedere keer kwamen we bij elkaar om de 2 weken in een onderraad van de ministerraad. En dan werd er een van die blokjes werd behandeld. En dan kwamen daar een aantal maatregelen uit. En dan werd er gekeken wat voor geld er voor nodig was. En zo langzamerhand draaide iedereen daarin mee binnen de coalitie die er toen was. En de oppositie die was daar niet tegen. Die was juist ook milieu-minded en wilde daar ook meer zien. En geleidelijk aan ontstond eigenlijk een gevoel dat we moeten dit wel tot een goed eind brengen. En daar moeten we toch aan zien mee te werken. Dus het eigenaarschap werd sterker. Mm-hmm. Dat werd nog enigszins geholpen doordat de premier Lubbers in september bij Prinsjesdag... En de algemene beschouwingen zeiden, nou, het gaat met milieu eigenlijk wel vrij goed. Vooral water en lucht, daar hebben we behoorlijke prestaties. Maar die wist op dat moment nog niet van dat rapport van het RIVM, wat al bijna klaar was en 2 maanden later uitkwam.
Zorg voor morgen.
Ja. En dat is een hele andere boodschap.
Ja, dat is een zonder
dus
boodschap.
Een hele andere boodschap.
Ja.
De koningin heeft toen in haar kersttoespraak gezegd, het gaat helemaal de verkeerde kant op, want we zien dit en we zien dat en we lezen dit en we lezen dat. En dat gaf bij heel veel partijen die in dat geheel betrokken waren en instanties het idee van een gevoel, we moeten er wat aan doen. Dus er was een soort gemeenschappelijk positief gevoel. Daardoor was er heel weinig politieke weerstand, wel tegen specifieke maatregelen, zoals we daarnet al bespraken, dat reiskostenforfait. Maar dat was eigenlijk, maakte dat onderdeel uit van een ander conflict.
En u herinnert zich de kersttoespraak van het staatshoofd als iets wat daarin
was absoluut
echt iets losmaakte.
Ja, okay. De 5 jaar daarvoor, toen ik in het kabinet kwam, was het echt deregulering, hè?
Ja.
En dat was dus heel laag het pitje waar het op stond.
Mm-hmm.
En er was in de Tweede Kamer zat de oppositie zat erop te wachten, milieubeleid, maar de regeringspartijen, met mate, als ik het heel aardig uitdruk. Niet echt tegen, maar toch met mate.
Ja.
Dus dat was best spannend hier en daar. Ja. Meerderheid aan zuurregen hadden wij geen meerderheid voor. In het kabinet niet, in de Tweede Kamer niet. Dus dan hoe ga je zonder meerderheid toch iets wel koersen? Dat was best spannend.
Ja, want hoe ging u daarmee om? Die samenwerking met de Tweede Kamer? Oh, heel goed.
Die Tweede Kamer, moet je even toch teruggaan. We hadden vrij snel een vrij grote geloofwaardigheid. En dat was Marius Poot. De Milieuinspectie was over heel cruciaal belang. Een van mijn voorgangers, Leendert Ginjaar, die heeft echt de basis gelegd van de wetgeving in Nederland op dit gebied, milieugebied. Die wetgeving is allemaal nieuw. En zat er hoeken en haken, waar, maar dat was allemaal nieuw. Maar er was een zwakte was dat je, wetgeving is leuk, een Tweede Kamer, politiek en zo, hè, dit en dat. Maar dan moet je de handhaving doen. En dat is heel vervelend. Dat kost tijd, dat kost geld, dat moet heel zorgvuldig. Maar ja, direct is volstrekt uit. Als je wetten maakt en die ga je niet sluiten, ja, wat doe je dan? Is de gebakken lucht. Dus wij hadden tegen Marius zat met die hoofdinspectie milieu. Ik heb tegen Marius toen gezegd, luister, jij bent prioriteit 3A. Die hebben we niet op het ministerie, het bestaat niet. Maar jij bent prioriteit 3A. Dat betekent, wat er ook gebeurt, je hebt de hoogste prioriteit. Want dit moet je sluiten. En dat is iets wat je eigenlijk vrij stilletjes doet. Want de politieke belangstelling is relatief gering. Ze wilden toen een MIOT hebben. Zo was het toch, hè? Een MIOT.
Milieuinspectie en opsporingsdienst.
Naar aanleiding zoals de FIOT. En dat moest een beetje mijn term, maar dat weet het overdrijf. Maar goed, die moesten met zwaailichten en gele pakken aan en zo met motorfietsen. Dat was overvallen. Dus Den Haag op zijn sterkst. Maar ja, dat is het niet. Den Haag op zijn sterkst. Hier moest de gewone reguliere politie moest meewerken. Dan zitten er, weet ik, 90.000 in het land. Op dat moment. Nou, die moesten meewerken. En als je die meewerking kreeg, dan kreeg je gewoon officieren van justitie aan het meewerken. Dan begon je een buurt te maken en een draagvlak te maken. Nou, en dat was die inspectie van Maris, die moest dat regelen. Maar dat was niet iets waar je nou de Nobelprijs voor kreeg. Uh-huh. Of allemaal medailles en zo. Maar het is gewoon heel hard werken, heel systematisch en supergoed. En als je dat begon te doen, dan begon er wat geloofwaardigheid te komen.
Was daar een acute aanleiding voor om dat MIOT van de grond te krijgen?
Dat speelde zich af op het industrieterrein op de Moerdijk.
Ja.
Want daar zat een afvalverwerkend bedrijf, Uniser,
genaamd.
En er waren steeds bij de Moerdijk waren er stankgolven die daar vandaan kwamen. En verontreinigingen in het water. Ja. En als de duikers daarop werden losgelaten om te kijken wat er aan de hand was, dan lieten de lijmnaden van hun pakken lieten los. Dus er was iets duidelijk mis. En toen bleek inderdaad dat er een leiding ondergronds was waarin gewoon chemisch afval in het Hollands Diep werd geloosd. En dat kwam natuurlijk dan geleidelijk aan weer naar boven. En die Uniser-affaire werd toen een politiek punt. Er is een aparte commissie ingesteld om dat te onderzoeken van zware mannen in die tijd nog. En dat heeft dus geleid tot chemisch afval, in bijzonder als een heel kwetsbaar onderwerp, om dat centraal aan te pakken. En daar dus het nodige op toezicht en handhaving mee te gaan doen.
Ja. Maar het was ook een gebied wat, er was gewoon een milieumaffia was er. Dat waren 7 families, fysieke families met 32 bedrijven. Ik vond het getal ongetwijfeld fout, maar zoiets was het. Mm-hmm. En daar ben je ziek van. Mm. En die moest je als het ware de nek breken, want anders ging het maar door.
En zat daar handel in dan? Of?
Ja, als je kapitaal moet betalen om chemisch afval kwijt te raken, je kan het in het Hollands Diep laten lopen voor niks. Ja, dat schiet lekker op, hè?
Ja, dus het
zijn we zo binnen, hoor, met z'n tweeën, hoor, wij.
U had best een, denk ik, politiek interessante positie, u gaf het net al even aan. Hè? Samen aan de lat, politiek voor de schermen, u achter de schermen voor het milieubeleid. Ja. Maar in een politieke context waarin de oppositie dit heel graag allemaal zag gebeuren en waarin de coalitiepartijen, die gingen mee.
Het CDA tekort, hè? Er waren een paar mensen binnen het CDA die echt goed waren, hoor.
Ja.
Ad Lansink. De boerenman, was die de boerenvoorman daar, dat waren echte kanonnen, hoor.
Ja, maar wat betekende die rol in de coalitie en ten opzichte van de oppositie, bijvoorbeeld in de interactie met de Tweede Kamer, maar ook, vraag ik me af, voor je positie in het kabinet, in de Treffenzaal?
Soms werd je een beetje zenuwachtig van, denk ik, maar dat ging helemaal niet echt goed. Het ging meestal goed. En eigenlijk, weet je, succes heeft veel vrienden. Mm-hmm. En ik had van mijn vader geleerd één ding. Als je in Den Haag succes wil hebben, dan moet je de eer aan een ander geven. Mm-hmm. Geef een ander de eer als jij je zin maar krijgt. En wij waren er heel goed in op het ministerie. Mm-hmm. Dus als met ons was goed samen te werken, ministerie. In het begin was het best een beetje ingewikkeld, want het milieu had echte hoekige ellebogen. Die hadden zich aan tafel moeten invechten inderdaad. Niemand zat op het milieu te wachten. En die hebben zich kwamen zo aan tafel. Wat? Zo tafelplaatsen moeten vrijmaken. Nou, die hadden dus met al die wetgeving. Jij bent met geluid betrokken geweest bijvoorbeeld. De wetgeving van geluid. Daar zat niemand op te wachten. Dat was lastig.
Maar, ja.
En toen kwam ik erin en heb gezegd, nou, de puberteitsfase is voorbij van het milieubeleid. Dan moet er nou de volwassen fase in. Dus je kan niet meer beginnen overal ruzie te maken. Maar als iemand ruzie met jou maakt en behandelt je onheus, dubbel tarief. Meteen terugbetalen met dubbel tarief. Je moet wel voor het echi spelen. We moeten wel serieus zijn. Maar dus met ons was heel goed te werken, maar je moest ze wel serieus nemen. En het milieu was zo sterk. De grootste kracht van de milieuafdeling, Wim Rij, maar ook al die andere mensen die aan de top zaten, die gaven rugdekking. Dat was fenomenaal. Een rugdekking is het geheim van loyaliteit. Nou, en die gaven dus rugdekking. Er gingen ambtenaren, echt referendaris 2. Dat was toen de laagste ambtelijke rang als je net van de universiteit of HBO kwam. Was referendaris 2. En die ging onderhandelen met een directeur. Economische zaken. Daar zit zo'n rangverschil tussen. Hè. Daar zit een aantal rangen. En dan aan het eind hadden ze dus een soort akkoord bereikt. En zei de directeur voor economische zaken. Dit is echt een serieus voorbeeld geweest. Zei, ik moet nog even een paraaf halen bij de directeur-generaal. En zei die ambtenaar daar. Van Vrom die zei, nee hoor, bij mij is het akkoord. Huh? Ja, dat is akkoord. Mm-hmm. En dat was ook zo. Dus die gaven rugdekking. En dan gingen die lui met zelfvertrouwen onderhandelen. Heb je wel eens met zelfvertrouwen onderhandeld? Die andere, die was weggespeeld voordat ze begonnen waren.
Ja.
En als je nou heel aardig tegen ze was, kregen ze ook succes. Mm-mm. Dus eigenlijk hadden we heel veel vrienden na verloop van tijd. Niet altijd dat ze meewerkten, maar we hadden met landbouw heel snel een akkoord. Heel snel een goede overeenstemming met landbouw. Erg belangrijk, want het was een slagveld. Gerrit Braks en ik konden heel goed opschieten, maar die hadden een paar hele goede topambtenaren. En wij ook. Dus die konden met elkaar. Heb je ooit een vergadering gehad dat je zit en midden in de vergadering Jur van Zutphen, dat was de directeur juridische zaken bij hun. Die zegt midden in die vergadering, zegt hij tegen me, waar met z'n vieren. Eentje van mij en Gerrit Braks met Jur. Wim Brugman bij ons. En hij zegt, Jur zegt midden in die vergadering, zegt hij, waarom zijn jullie ineens zo positief? Ik zeg, nou, we willen eruit, we moeten het probleem oplossen. Oké, okay, dan gingen we verder met die vergadering. Dus 3-4 minuten later, als jullie er toch uit willen komen, lossen we het toch op? Ik zeg naar Wim Brugman, Wim, wat denk jij, kan dat? Ja, zegt hij. Ik zeg, dit was een ding waar ze al 6 jaar met elkaar aan het rotzooien waren.
Ja.
En de volgende week had het allemaal opgelost.
Ja.
Echt waar.
Dus de bereidheid moet er zijn.
Ja, en toen hebben Gerrit Braks en ik opdracht gegeven, wat hebben jullie, geef beide kanten, kijk eens wat jullie hebben achtergehouden om de ander te sarren. Mm-hmm. Toen ben ik 12 onderwerpen te zijn, die hebben 2 vergaderingen dan ook allemaal opgelost. Maar toen wisten ze, oké, deze ministeries willen samenwerken. Ja. Maar dat kan je feit maken.
Ja.
Het ging niet altijd goed, maar meestal wel.
En wat was dan een voorbeeld? U gaf net aan van soms boek je successen, maar wil je eigenlijk de credits naar een ander gaan en dat is dan weer de basis voor je volgende stap die je wil zetten.
Ja.
Heeft u daar een voorbeeld van uit die periode?
Nou, ik vond altijd buitengewoon bijzonder. We hadden de groene benzine. En dat moest je doen, hadden we geleerd via Amerika. Als je nou een regulerende heffing had, dus je hebt normale benzine en dan maak je de prijs duurder van. Dus loodhoudende benzine en dan ga je de loodvrije benzine die eigenlijk duurder was. Dus de prijzen waren zo, dan maak je deze duurder en geef je subsidie aan de ander. En dan gaat het prijsmechanisme voor mij werken, want als die loodvrije benzine is goedkoper. Nou, maar dat is dus iets wat iedereen graag wil en financiën nooit ermee wilde werken. Want dat is, dan maak je aparte potjes en staatssecretaris Koning met dat ministerie werkte mee. Nou, dat is wereldwijd uniek.
Ja.
En daar hebben we dus echt ook zorgvuldig opdracht gegeven. Toen de eerste loodvrije benzine getankt werd, mocht ik dat doen, weet de camera's erbij en weet ik wat. En toen heb ik gezegd tegen een voorlichter, die moest achter mij lopen. En als ik meer dan 1,5 meter afweek van staatssecretaris Koning, die er ook was, moest hij mij mijn jas trekken, want Koning moest ook op de foto staan. En, is dat flauw? Nee, dat is hartstikke goed. Want ze hadden echt boven normaal meegewerkt.
Ja.
Maar ja, de volgende keer wilden ze weer op die foto staan.
Mm-hmm.
En vonden wij ook leuk natuurlijk. Dus het is.
En de meeste partijen waren inderdaad voor deze benadering gevoelig.
Ja.
Dat werkte.
Maar dat is dus ook publicitair succes halen.
Ja, je moet anderen de successen geven. Ja. En als de linten te knippen zijn, hoef je het niet.
Die moet gewoon
anderen
toch
doen. Ja. En we hadden ook met het bedrijfsleven, we hebben die convenantenbenadering gedaan in die fase. Nou, dat was echt spectaculair. Want je liet die lui Die ging je niet door de pomp douwen. Van je modder de pomp en je gaat het op onze manier. Denk zelf eens over de beste oplossing. En als je die oplossing nou controleerbaar maakt, dat wij het kunnen controleren, dat wij ook aftekenen op jouw oplossing, dan is die vast en zeker het goedkoopste voor jou betreft. Als wij maar kunnen aftekenen. Nou, dat was nog nooit vertoond, denk ik. Wel?
In plaats van de stok de wortel gebruiken?
Dat komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Komt eigenlijk op neer. En dat was natuurlijk een veel volwassener benadering. En veel leuker ook voor het bedrijf. Je vond veel betere oplossing. En wat er gebeurde dan, was DSM was de eerste over. Maar wat er gebeurde, dat zelfs de chemische industrie en het VNO gingen reclame voor onze benadering maken in Brussel. Voor onze benadering in Brussel reclame maken. Want dit was zo effectief en goedkoper. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk toch wat waard. Maar ook voor dit bedrijfsleven was dat wat waard. Want als dat eenmaal werkt, ja, dan moet je wel voorzichtig zijn. De volgende keer is het niet bedonderd, want je hebt een goed systeem toch samen. Dan moet je, dat wordt geld waard voor beide. Dan werk je mooi. Niet altijd, maar vaak wel.
Het lijkt bijna alsof bijna alles wel eigenlijk op rolletjes liep. Of dat in elk geval onder een heel positief gesternte kon gebeuren. Maar zijn er nou ook voorbeelden waarvan u zegt van nou, daar zijn we ingestapt. En daar kwamen we toch dingen tegen die wij tegenslag die we echt niet verwacht hadden. Of waar we misschien ook zelf wel de kar redelijk in het zand hebben vast zien lopen.
Nou, ons geheugen is zwak, hè?
Ja, nou, daar probeer ik bij te helpen.
Aan twee voorbeelden. Toen ik begon bij Volksgezondheid en Milieuhygiëne, was ik inspecteur in algemene dienst belast met het maken van een wet geluidhinder. Mm-hmm. Want dat zat heel erg versnipperd over allerlei wetgeving. Overigens helemaal niks. Dat is uiteindelijk gelukt, maar de twee moeilijkste problemen daar, dat waren het circuit van Zandvoort en Schiphol. En Schiphol viel onder de luchtvaartwet weliswaar, maar daar moest het duidelijk ook geluidssonering worden toegepast.
Ja.
En het is bij beide. Wij dachten dat het bij Zandvoort gelukt was, maar het is een tijd lang stil geweest en het was allemaal klaar. En dat is dus recent weer nieuw leven ingeblazen. Maar goed, dat is nog een soort lokaal probleem. Maar Schiphol was natuurlijk zeer bedreven in het vinden van nieuwe trucs om steeds die zonering uit te stellen. Mm-hmm. Toch weer een stuk verder te kunnen opschuiven. Dus daar is het ons niet, maar überhaupt de overheid tot op dit moment nog niet gelukt om dat echt in de greep te krijgen. Terwijl er heel veel hinder voor omwonenden is en schade.
Maar ik denk ook wel erbij zeggen dat dit ook wel een onderdeel was dat niet alle ministeries daar erg loyaal mee werkten aan de oplossing.
Nee. Ja.
Volstrekt niet. Ik heb ooit het werkwoord Schiphol uitgevonden. Dat is als je 5 jaar aan het werk, je tekent met bloed een contract, een nieuwe afspraak. En 5 jaar later teken je met bloed een nieuwe afspraak. En 5 jaar later met bloed een nieuwe afspraak. En elke keer ga jij erop achteruit. Dat is Schiphol. Dat heeft de overheid gedaan. 5 jaar periodes van. En elke keer opnieuw belazeren de partij. Ja jongens, dat gaat niet. Daar word je wel heel erg boos van nog steeds. Ik kan er nog steeds kwaad over worden.
Ja.
Dat hebben ze nog steeds weten vol te houden in zekere zin. Met medewerking van de overheid. Echt met medewerking. Nou, dat kan niet.
Ja, en hoe verklaart u dat? Dat dat zo ging en zo gaat?
Nou, in die tijd was er een topambtenaar. Die ging naar een ander ministerie toe. Onder voorwaarde dat het commissariaat van Schiphol mocht handhaven. Of een KLM. Eventjes voor de grap. Ik weet niet wat KLM was, denk ik. Want dan kon je vliegen voor niks. Ja, jongens, dat is een verweving. Die is zo groot. Die verweving is te groot. En het is ook leuk. Vliegen is leuk. Dat heeft iets spannends. Mm-hmm. We winnen allemaal prachtig KLM met Nederlandse vlag erop en zo. Dat vinden we geweldig. Maar ja, er zijn grenzen aan wat je daar doet. Je doet het met mensen.
Ja.
En dan gaan we overlegtafels maken, alles ook met z'n tafels en dit en dat. En dan kan er weer zo'n contract uit en weer achteruit. Schiphol is een mooi werkwoord, moet je onthouden hoor. Dat is als de overheid op zijn. Er zijn twee werkwoorden die je moet onthouden over de overheid die niet goed zijn. Schiphollen, voortdurend te laten beluisteren. Mm-hmm. En die Groningers kunnen ook laten zien wat Schiphol is. Het is niet alleen hier bij het vliegveld. En het andere is meestribbelen. Dat is ook een ramp.
Meestribbelen?
Ja, in Den Haag heb je overleg. En als daar iemand tegenstribbelt, dan kan je boos worden. Dan kan je slaan, je kan hem omkopen, je kan hem in de gevangenis zetten. Van alles kan je doen. Maar meestribbelen zit je op een vergadering. Het middenveld bestaat ervan. En dan zijn we aan het eind. Wat een goed is dit. Een bijzonder goed idee. Dus volgende keer zit je op een vergadering met precies diezelfde. We zeggen, wat een ontzettend goed idee. De derde keer zit je er weer op een vergadering. Ze hebben een ontzettend goed idee. Ze hebben niks gedaan.
Ja.
Na 4 vergaderingen heb je geen energie meer. En dat is wat het middenveld.
En loopt het vast, ja.
En dat is, als dat gebeurt, dan gaat de schwung eruit.
Mm-hmm.
En dat is niet omdat het slechte lui zijn, maar ik heb één keer gevraagd aan het ministerie, hoeveel commissies zitten jullie als topambtenaren? Dat is de grote staf. Die zaten gemiddeld 26 commissies in Den Haag. Mm-hmm. 26. Je kan niet in 26 commissies zitten en alle vergaderingen goed voorbereiden. Wat je doet is niet voorbereiden en zorgen dat er niks gebeurt in zo'n vergadering. Dan kan je het rustig bekijken. Ja. En dan zitten er een paar die wel willen en dan zitten er 8 die niet willen in zo'n vergadering.
En als je te maken krijgt met een meest dribbelend middenveld van bedrijven, van misschien NGO's. Ja. Wat is dan eigenlijk je instrumentarium als bewindspersoon of als topambtenaar om daar toch wat kentering in te krijgen?
Ik zou op de bovenbaas richten en zeggen, we slaan alles over van jullie meest dribbelaars. Het landbouwakkoord op dit moment. Alles overslaan, weg. De bovenbaas, en het is nou chef Sagge. Doe je mee of doe je niet mee? Mm-hmm. Nou, we hebben dat meegemaakt.
Dan moet je de moed hebben om mee te doen. En dat hebben de meesten niet.
Nee, we hebben het meegemaakt. We hadden, toen ik op het ministerie kwam, was er het overleg over drankverpakkingen. Toen al. En dat is Erasmus trok het aan onze kant. Ja. En die hadden jaren elkaar over en weer zitten treiteren in het bedrijfsleven en de overheid met dit soort meestribbelen. Toen heb ik Albert Heijn, letterlijk de man met de naam, zeg maar, opgebeld. Die is bij mij gekomen. En hij zei, ja, dat moeten we vanaf. Dit kan niet. Die luisteren elkaar te sarren. Dat is gewoon niet goed meer. Allebei nieuw aan tafel laten zitten. Niet vanwege het feit dat die gasten niet goed zijn, die het nou hebben gedaan. Maar een nieuwe aan tafel met opdracht, kom ik eens uit. Want dat kost te veel energie. Dat kost, en dat gaat zulke diepe sporen in zo'n apparaat na. Dan gaat de vaart eruit. Daar heb je geen tijd voor. Mm-hmm. Dat was het leuke van milieu. Ze hadden veel te weinig mensen voor wat ze moesten doen. Ze hadden geen tijd om te zeuren.
Ja.
We moesten vaart maken. Er moest resultaat komen.
Dat was in uw tijd wel anders als u bent SG geworden.
Nee, ik ben directeur-generaal.
Directeur-generaal, pardon. Ja. Maar toen nam het aantal ambtenaren flink toe op milieu.
Ja, klopt. Die hadden we nodig om al die acties en strategieën uit het NMP, het Nationaal Milieubeleidsplan, verder uit te werken.
Ja.
Ja.
En hoe werkte dat dan met al die verschillende commissies?
Nou, er waren heel veel mensen die dus directeuren van allerlei onderdelen. Dat was een stuk of 10. Die hadden een heel programma gemaakt met een strategie voor hun onderdeel. Welke doelgroepen daar het meest bij betrokken waren. Wie waren de belangrijkste stakeholders. En we hadden bovendien een soort programma om vaardigheden bij de mensen neer te leggen. Om er via onderhandelingen uit te komen. En dat heeft toen in die tijd heel goed gewerkt.
Mm-mm.
Maar daar stond altijd wel bij dat er inhoudelijke know-how, kennis moest zijn in die processen vanuit de kant van de overheid. Want als je dat niet had en alleen maar op de formele dingen ging letten, dan liep jou gauw vast.
Is dat met die ABD later, die periode is te kort geworden? Je hebt twee dingen nodig in het overheid eigenlijk. Kennis en kennissen, dat zijn twee verschillende dingen.
Ja.
En je kan dat regelen als je maar genoeg overlap hebt. Dus als de baas weggaat van een eenheid, als de tweede man of vrouw dan nog al 2 jaar zit, dan heb je genoeg overlap. Hè? Dan, maar als dat, ze beide weggaan op hetzelfde moment, dan is die kennissen en kennissen worden verbroken. Dat gebeurt met een goede kans te vlug hier en daar. Of vergis ik mij?
Ja, nee, dat klopt. En daar is te weinig op gelet waarschijnlijk. Ja. Ik heb de ABD zelf als Rijksambtenaar heel beperkt meegemaakt. En toen ging ik al naar de Europese Commissie toe. Maar als ik er nu nog steeds naar terugkijk en hoor en merk wat daar gebeurt, dan is dat een beetje doorgeslagen. En is er te snel een systeem ontstaan waarin mensen die roleerden op allerlei leidinggevende niveaus al gingen uitkijken naar wat moet ik doen om, om mijn volgende stap zeker te stellen.
Ja.
En bovendien is toen een beetje de gedachte geweest, het was dan eind van de 90er jaren, dat beleid dat moet gemaakt worden door de overheid. Maar die kennis en die know-how en die vakkennis hebben we eigenlijk niet zo nodig. Want dat kun je inhuren.
Mm.
En toen zijn er een hele hoop mensen die deskundig waren. Zijn met pensioen gegaan of afgevloeid. Of naar het particuliere bedrijfsleven gegaan. En werden dan weer tegen een hoger bedrag ingehuurd.
Mm. En de decentralisatie naar de provincies.
En decentralisatie.
Dat heeft die inspecties grote schade aangericht.
Mm-hmm.
Want Vrom had een mazzel dat het een van de weinige ministeries was met ankers in de grond, hè? In de provincies. Ja. met die inspecties. Dus je kreeg terugkoppeling wat er fout ging met die wetgeving uit die provincies vandaan. Want daarbij je merkte, oh god, dat werkt helemaal niet op deze wijze, dat werkt anders. En dan zat die mensen altijd dagelijks mee te maken. Dus die kwamen met die terugkoppeling. Ja, dat was de moeite waard. Daar moest je heel goed naar luisteren. En dat proberen in die wet en regeling aan te passen als het nodig was.
De fysieke aanwezigheid van onderdelen van het ministerie, of in dit geval de inspectie.
En toen hebben ze samengevoegd inspecties, ruimtelijke ordening en milieu.
Mm-hmm. En volkshuisvesting.
Daar had ik altijd grote aarzeling bij. Of mm-hmm. dat samenvoeging wel kon, want die van milieu wat werkte met de criminaliteit. En volkshuisvesting werkte met subsidieregelingen, zeg maar. Dat zijn hele andere dingen. Mm-hmm. Maar dat hebben ze wel gedaan. Ja, en op een gegeven moment wordt dat steeds zwakker. En dan ben je echt die goede ankers kwijt.
Ja.
En een decentralisatie van een Haagse apparaat kan je zeggen, nou, we hebben hier even voor het gemak 20 man zitten. Mm-hmm. Die breng je naar 12 provincies. Er komt er eentje per provincie, hou je nog een paar over in Den Haag. Ja, die ene per provincie kan ook geen bal. Die is te licht in die ene man of vrouw in de provincie, die is te licht. Dus dat ga je dan met dat landbouw ook meemaken weer. Dat is echt een groot probleem, hoor.
Ja.
En dat wordt totaal onderschat.
En als we naar het nu kijken, want dit is wel een analyse die meer gemaakt wordt, dat de Haagse departementen, dat de Rijksoverheid zijn voeling met alle delen van het land niet overal optimaal is.
Zeker.
Heeft u daar ideeën over hoe daar verbeteringen aangebracht kan worden?
Op zijn minst roteren, dat je een aantal van die lui uit Den Haag... Ik zou bijna verplicht stellen dat iedereen die in Den Haag een bepaalde post wil hebben, ergens gewerkt heeft in een provincie. Klinkt een beetje gek. Mm-hmm. Maar laat ze maar roteren er doorheen. Dan weten ze een beetje wat het is. Daar ben ik een keer geweest. Dan zie je hoe ontzettend moeilijk het is als je... Ik kom in die provincies regelmatig bij die apparaten. En die kijken naar Den Haag. En die durven er bijna niet naartoe te gaan. Ook in een aantal gedeputeerden niet. Als je een goede commissaris van de Koning hebt, Hans Wiegel was vroeger commissaris, toen ik dat zei, die kan er met twee gedeputeerden onder de arm, kan die bij mij, zo noemde ik het altijd. En dan zei hij, dit is die en dit is die, maar hele goede mensen, maar die durfden niet naar Den Haag te gaan. Dan kwam niet bij de minister terecht. Nou, Hans Wiegel, haha, was heel gezellig. En dan zei hij, deze wil dit wat zeggen. En dan de derde keer had je direct de lijn. Dat was wat waard.
Ja.
En die lui wist ook die drempel dat ze genomen hadden. En die commissaris gaf hun een bevoorrechte positie, maar andere provincies deden dit niet.
Mm-hmm.
Maar ja, hoeveel commissarissen weten werkelijk de weg in Den Haag? Interessante vraag, hoor. Hoeveel dat er zijn?
Nou ja, daar hadden wij van geleerd.
Ja.
En ten tijde van dat Nationaal Milieubeleidsplan, dus 88, 89... hadden we een tweemaandelijks overleg met waaraan deelnamen het IPO, het Interprovinciale Overleg, de VNG, dus voor de gemeente, en de Unie van Waterschappen. En daar werden dus alle plannen en ideeën die in dat plan Nationaal Milieubeleidsplan kwamen, werden van tevoren met hem doorgesproken. Ja. En ook op uitvoerbaarheid, hun grootste zorg was natuurlijk.
Ja.
En dat was dus een heel interessant effectief circuit eigenlijk, wat als een netwerk opereerde. En hetzelfde hadden we met bepaalde bedrijfstakken.
Ja.
En dat betekende niet dat je macht overdroeg of bevoegdheden, maar dat je er samen met elkaar uitkwam. En dat het inderdaad een eer was voor die anderen om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
Dat de directe lijnen lagen. Ja. Ja.
En dat is geloof ik een beetje hier en daar verdwenen.
Ja. Ja.
Oh, een leuke ding hoor, met die gedeputeerden. Ik had die ruimtelijke ordeningen en dat was enorm traag. Het overleg over een grote schema's, de structuurschema's ruimtelijke ordening, zoals over woningbouw, dat was heel veel geld, hè, voor die provinciegemeente. Dat duurde 3-4 jaar. En op alle vlucht anderhalf jaar. Ik zei, dat kan niet, dat is veel te lang. Dat moet in 3 maanden. Nou, de ambtenaar zei, moet je niet doen. We hebben met IPO een overleg. Er zat dus een gedeputeerde van Utrecht, een hele goede man. Ik kreeg heel somber altijd. Die keek me zo aan, die zei, gewaarschuwd, dat gaat dus naar... Zeggen dat het niet kan. Dus ik was vol enthousiast met het verhaal. Hij geeft me zo aan te kijken. En toen was hij aan de beurt. Hij zegt, dit kan dus niet. En hij zegt het uit, hij is een heel verhaal. Toen was ik weer aan de beurt. Zegt, maar ik geloof niet dat de heer die mijn vraag goed begrepen heeft. De vraag was niet of u het ging doen, maar hoe u het ging doen. Hij kijkt mij aan. Hij zegt, de minister heeft gelijk. Schrijf ons maar in. Eerste week van januari. Dit is dus... 10 september, 10 december, 11 september, december ongeveer. En de eerste week van januari moesten zijn ambtenaren klaar. Nou, je zag ze ongeveer door het dak gaan. Maar dan was het gebroken. Het zat ernaast hem zat natuurlijk een gedeputeerde Roel Vos uit Groningen. Ze teken ons diezelfde week maar in. En toen hadden we het gebroken.
Ja.
En daar is een paar van die mannen of vrouwen nodig die dat systeem durfden te breken. De ballen met al die... rare vormen van zorgvuldigheid.
Ja. Maar dan heb je mensen die hun nek durven uit te steken.
Ja. Ja.
En die moet je wel hebben natuurlijk.
En die moet je, maar die moet je ook vieren. Die moet je ook
sterk maken. En die moet je dan belonen.
Ja. Die moet je ze belonen in zekere zin door hun succes te laten halen.
Ja.
En die had kregen speciaal, want ja, dan wordt het ook leuk. Dan kan je nog eens een keer wat bereiken. Dat was echt leuk hoor, mee te maken. En er waren dus ook een leuke bij, joh. Oh, geweldig.
Misschien ook nog even over de organisatie van de ambtelijke top. U gaf net aan, roulatie is zo snel geworden, de omloopsnelheid is snel geworden. En dat is ten koste gegaan van inhoudelijke expertise. De ABD is in 1995 opgericht, ook eigenlijk met het doel om die roulatie wel te verhogen. Omdat er ook voorbeelden waren van mensen die alleen maar in één koker hadden gezeten. Ja. En die daarin vastgeroest waren. Deelde u die analyse toen wel dat daar iets moest veranderen?
Ja, zeker. Maar het is een beetje dus te star uitgevoerd.
Mm-hmm.
En daardoor heeft het in samenloop met andere ontwikkelingen, zou je het nu denk ik op een andere koers moeten zetten.
Ja.
Wel nog roulatie, maar op sommige punten waar deskundigheid ontzettend belangrijk is voor de inhoudelijke behandeling, moet je misschien mensen wat langer laten zitten. En moet je dat misschien op een andere manier afwisselen en niet in het horizontale vlak.
Ja, dus dat zou pleiten voor een soort differentiatie van type topambtelijke rollen.
Ja, ja.
Waar misschien op de ene plek de procesdimensie belangrijker is en op de andere plek de inhoudelijke dimensie belangrijk is.
Ja. Hoe is het in Brussel? Was dat ook op deze wijze? Of ging die roulatie ook veel te snel? Of hoe ging het eigenlijk?
Nee. Dat was geen verplichte roulatie.
Oh.
Er was een systeem waarbij er ongeveer 25 directeuren-generaal waren en één secretaris-generaal.
Oh.
En die 25, ja, die hadden dus allemaal kokers die daaronder zaten.
Ja.
Dus kleinere eenheden, sommige wat groter. Landbouw was natuurlijk een heel grote.
Ja.
Binnen die kokers werd wel gerouleerd. En als er een vacature kwam voor een toppositie, directeur-generaal of directeur, dan konden mensen daar wel aan meedoen, maar dan moesten ze zelf het initiatief nemen om te solliciteren.
Ja.
En dan werd er ook nog gekeken of zo iemand nou beter op zijn plaats was hier, of dat hij maar beter kon blijven zitten.
Ja. Nou, dat is een mooie brug naar de vraag hoe u in Brussel terecht bent gekomen.
Goed terechtgekomen.
Ja, ja. Nou, dat zal ik vertellen. Ik was 6 jaar ongeveer directeur-generaal. En niet dat het mij op dat moment, laten we zeggen, minder interessant voorkwam. Maar het was duidelijk dat er in Brussel een hoop moest gebeuren om dat wat wij in Nederland hadden ontwikkeld, met dat beleid, met die lange termijn en dat incorporeren van die duurzaamheid. En voor het eerst ook een beleid voor klimaat, hoewel het nog heel schuchter was. En er zat een Nederlandse directeur-generaal, Laurens-Jan Brinkhorst.
Ah.
En Laurens-Jan Brinkhorst ging op een gegeven moment weg. Die kreeg een andere functie. Die ging naar het Europees Parlement.
Ja.
En die heeft toen gedacht, het zou eigenlijk wel mooi zijn als we nog iemand uit die Vroom-keten kunnen trekken. Want daar zijn ze eigenlijk een beetje leading in dit beleid. En die heeft mij toen daarvoor warm gemaakt. En hij had een Griekse commissaris en dat is altijd in Brussel het probleem. Wil die commissaris jou of wil die jou niet? En meestal wil die je niet, want hij heeft een eigen vriendje en landgenoot die hij een leuke baan wil bezorgen. Maar in dit geval was het een hele constructieve figuur. Hij had het probleem dat toen hij benoemd was, hij kwam van de Nieuwe Democraten. Intussen was de regering gewisseld in Brussel, in Athene. En waar was PASOK, de Sociaal-Democratische Partij aan de macht. En die maakte natuurlijk al die voorgangers die van de andere partij waren geweest zwart. Deze man had het dus ook een beetje moeilijk. Hij werd niet langer gesteund door zijn eigen nationale regering. Maar goed, die was heel zakelijk en die vond dat eigenlijk ook wel een interessante oplossing. Ja, toen is het zo gelopen inderdaad. En Nederland had op dat moment ook wel recht op nog zo'n plaats.
Ja.
Dat speelt ook heel erg.
Want hoe was voordien de internationale samenwerking?
Nou, er was natuurlijk een intensieve samenwerking met Brussel, omdat je natuurlijk met EU-richtlijnen te maken had. Vanuit verschillende onderdelen van de Europese Commissie. En er waren dus permanent mensen in Brussel, ook bij de ambassade die voor de EU werkte. Die daar gehuisvest waren en die ook op de belangen van Nederland letten en probeerden dat beleid, of het nou om milieu of om iets anders ging, in de goede richting te krijgen.
Maar dat was een beste. Toen ik in het kabinet kwam, een paar jaar over 82, toen was nog de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, deed nog het milieubeleid.
Ja.
En die kon een keer gelukkig niet. Toen ik wil ook. Toen hebben we het de eerste keer samen gedaan. Een onzinnige situatie. Maar de tweede keer had hij een belangrijkere raad tegelijkertijd. Dat kon hij niet. Dan vanaf dat moment was het bekeken.
Ja.
Maar het is echt zo gegaan.
Dat was jouw meevallen. Ja,
dat was een meevallen. Want daar moest je meteen van profiteren. Hop erin en nooit meer toelaten. Nou, maar er was ongelooflijk veel steun gehad aan Buitenlandse Zaken. Ook de mensen, permanente vertegenwoordigers en dergelijke. Nederland deed daar een heel actieve rol. Nederland had een hele gekke rol in Brussel. Wij waren zo klein dat je tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland eigenlijk als go-between kon gaan. Want we waren schadeloos. Dus wij werden eigenlijk, ze stonden ons toe omdat wij naar Frankrijk gingen en dan naar Engeland. En dan gingen we die vergadering ook. En wij zaten dus, als je als bemiddelaar rondloopt, Postillon d'Amour, zit je altijd wat besluiten genomen worden aan tafel. Dus dan heb je nog een kans hier te beïnvloeden. Bovendien is het veel leuker.
Ja.
Dus we hebben een heel actief beleid gedaan uit Nederland vandaan. En we waren het ook zeer gewaardeerd als dat kleine land wat altijd met nieuwe ideeën kwam en met gekke dingen kwam en oplossingen kwam. Het was echt, het ministerie was daar zeer, zeer goed in. En met Buitenlandse Zaken moet ik erbij zeggen.
Ja. En wat waren voor u de meest opvallende verschillen tussen het zaken doen in de Haagse arena en het zaken doen in de Brusselse arena?
Nou ja, in Den Haag, je kent alles en iedereen. En in Brussel moest je heel raar. Het was, in Den Haag gebeurt ook al in de politiek, heb je iets vreemds. Je moet op hele korte termijn moet je besluiten, ik ga met deze figuur vriend worden of niet. De politiek ook. Dus in Brussel ook. Je gaat dus, komt iemand tegen, je geeft iemand een hand en zegt, wij kunnen samenwerken.
Mm-hmm.
En als je merkt dat die ander het ook heeft, dan ga je samenwerken. En dat is veel waard. Maar dan moet je het ook wel kunnen vertrouwen. Dus op het moment dat die ander je laat vallen, afgelopen. Maar als dat niet gebeurt, dan heb je dus een vertrouwensband waar je veel mee kan. We hadden bijvoorbeeld met Griekenland, jij bent er ook met de hele equipe nog geweest, en Portugal. Die lui die keken naar ons op. Wij een klein landje met heel vooraanstaand milieubeleid. Ruimtevordingsbeleid ook overigens. En daar keken ze naar op. En met ons samenwerken had voor hun ook een toegevoegde waarde. Dus dat was best leuk. Maar je hebt natuurlijk veel minder invloed. De ambtenaren ken je niet, tenminste niet uit de politiek. In Nederland, hier in Den Haag, kende ik ook dat topambtenaar op die andere ministeries.
Ja,
licht. Ja. Maar in Brussel niet.
Ja.
Ik weet niet, jullie wel, maar ook veel minder. Dat was toch, de afstand was groter. Maar ik vond het altijd wel buitengewoon grappig. En je moest er natuurlijk leren dat veel van de vergaderingen was officiële vergaderingen en de lunches.
Ja.
En wanneer bij de lunches, dan naast wie kwam je te zitten, naast wie kon je gaan doen. En nou, dat was best spannend. En je wist nooit hoeveel invloed het werkelijk had. Maar ja, je deed maximaal je best. En dan zo nu kwam je met iets thuis. Oh, dat is weer gelukt. Of dat is weer helemaal mislukt.
Het proces in Brussel is natuurlijk gecompliceerd. Ja. Want wij hebben in Nederland de regering en het parlement.
Ja.
En in Brussel heb je drie partijen. Hè? Ja. Het Europees Parlement en de Raad van Ministers.
Ja.
En die moeten het onderling dan allemaal eens zien te worden. Dus je moet op twee borden mensen schaken.
En die zware commissie.
Ja. En de zware commissie, ja.
Die heel belangrijk was natuurlijk.
Ja.
Als je goede commissaris had, dan kon je meters maken.
Ja, ja.
Maar daar geldt in principe wel hetzelfde voor. Hè? Je komt met je commissaris ofwel vertrouwen op vertrouwelijke basis goed samenwerken.
Ja.
Of het liep niet.
Ja. Ja. Ja.
En als je een commissaris, je hebt twee soorten commissarissen. Dat zijn die mensen die door hun capaciteit door hun land afgevaardigd worden om naar Brussel te gaan. En je hebt mensen die men politiek kwijt wil uit de nationale arena. En als je zo'n commissaris hebt, die heeft een hele eigen agenda en die wil allerlei dingen anders. En de dingen die voor het echte onderwerp belangrijk zijn, interesseren zo iemand niet.
Ja.
Ik heb ze allebei meegemaakt.
Ja, ja.
Ja.
Misschien nog even terug naar Den Haag in de jaren 80. Ook de politieke dimensie en de bestuurscultuur dimensie. Misschien was dat een woord wat toen nog niet zoveel gebruikt werd als nu. Maar misschien dus ook wel. Meneer Wensemius, kunt u ons iets vertellen over, als het gaat over de politieke lijn. Wie waren daarin uw belangrijke adviseurs? Hoe was uw interactie met de partij die daar dan ook achter zit? Kunt u daar wat over vertellen?
De belangrijkste adviseurs waren het ministerie.
Ambtelijk.
Ja. Ambtelijk, zonder enige twijfel. Zonder enige twijfel. En je had wel een netwerk. Dus ik ging eens in de herinnering, zeg maar 6 weken, ging ik bij Stichting Natuur en Milieu langs. En dat hadden we van tevoren afgesproken. Dit is een vergadering waarvan beide kanten zeggen we dat die niet heeft plaatsgehad.
Ja.
Dat als je iemand dus vraagt, zeg je, ja, we hebben afgesproken dat er geen vergadering heeft plaatsgehad. Mm-hmm. Dan weet je ook dat je niet hoeft door te vragen als journalist. En die moest je ook nooit op citeren. Dus er waren vergaderingen waar beide kanten de kaart op tafel moesten leggen. Maar je mocht er allemaal nooit op citeren. Is nooit fout gegaan.
Puur informeel.
Ja, dat deed je ook met Faust. Dat was Philips Hooghovens,
Axel, Shell en deze.
De grote bedrijven hadden ook zo'n soort ding. En we deden het op kleinere basis ook met bijvoorbeeld Shell. Dat was natuurlijk een hele grote club. En dat deed je dus overleg mee, wat niet had plaatsgehad. Waar echt de gegevens op tafel kwamen die ze zelf hun bazen niet hadden laten zien. Maar je mocht ze nooit misbruiken, van beide kanten niet. Want als je dat deed, was die relatie verbroken. Dus, en die relatie was veel waard op een bepaald moment. Omdat je dan kon verstaan wat de ander deed. Dat betekent niet dat je deed wat die ander zei dat je moest doen. Dat was ook helemaal niet de verwachting. Maar je moest kunnen verstaan wat de ander zegt. Als je dat niet kan, dan kan je nooit een oplossing bedenken. Kijk, het verschil met beleidsmaken en handel is maar betrekkelijk beperkt. In handel ga je zitten onderhandelen en een biedje heen en weer. Dan denkt de lui minister, de lui in de politiek, om een beleidsmaker die kijkt, die moet dat, die moet dat, die moet dat. Dan moet ik een oplossing vinden die en die en die uit de voeten kunnen, idealiter. Nou, die wil niet. Dan moet ik hem misschien even onder water houden. Maar toch wel zorgen dat hij, als hij belletjes geblazen heeft, dat hij weer boven komt. En je zit dus eigenlijk voor iedereen een oplossing te bedenken die past. Waar iedereen ook met een verhaal naar huis kan gaan. Dat je niet de ene zeepert aan de andere hebt. Dus als je een keertje iets glorieus beleeft, dat het zelf voor jou heel goed gaat, moet je zorgen dat de ander de volgende keer glorieus werkt. En dat jij dan de zeepert neemt. Met Gijs van der Denne gedaan. Dat is een proefschrift over geschreven. Ik heb in een deuk gelegen op het proefschrift. Ze hadden niet in de gaten dat Gijs, dat ik onder de pomp gegaan was, want er moest iets gedaan worden met de Europoort, de raffinaderijen. En Gijs was door de pomp gegaan, omdat er iets gedaan moest worden met de elektriciteitscentrale voor mij. En dat heeft niemand in de gaten gehad hoe we dat gedaan hebben. Dat was heel mooi. Ook met een proefschrift naar de hand konden ze het niet vinden. Ja. Nou, dat is toch heel bevredigend. En dat was, maar ja, dat zat jij had een zeepert en 3 weken later moest de ander even zijn zeepert halen.
Ja.
Nou, maar dan had je samen, nou, we hadden weer een probleem geklaard. 2 zeeperts stellen aardig op, nog een aardige oplossing.
Ja.
En dat was heel belangrijk.
En in die periode was bijvoorbeeld het hebben van een politiek assistent voorbehouden aan alleen de premier en vicepremier.
Nee, er waren er anderen die het ook deden. Mm-hmm. Joop de Uyl heeft dat eigenlijk ingevoerd.
Ja.
Ik vond het hartstikke fout, want mm-hmm. het zette een persoon tussen de bewindspersoon en zijn naaste adviseurs.
Ja.
En je gaat dus eigenlijk een beetje het Franse systeem van een kabinet maken.
Mm-hmm.
Een kabinet van dat er een serie getrouwen zit en die schermen het af, de minister. Wat je nou hebt, je komt gewoon niet doorheen bij tijd en wijle door die ministers.
Mm-hmm. Ontkraag.
Ja. En dat is best beangstigend. Want probeer er maar eens doorheen te breken. Ik heb het net weer een paar keer geprobeerd. En dat moesten we voorkomen. En ik wilde ze niet hebben. Toen ik ingevallen ben in 86 of zoiets, wat zeg ik, 2006, toen erfde ik een politiek adviseur. Ja. Hartstikke leuke kerel. Daar kon ik goed mee werken. En want wat was de plus die hij had? Dat was echt een goede vent. En die had hele goede contacten, vertrouwde contacten in de Tweede Kamer. Nou, en ik moest heel snel inschakelen.
Mm-hmm.
De rijdende kar, nou ja, 5 maanden.
Ja.
Maar we hadden maar hele grote dingen achter elkaar. De Schipholbrand de eerste week. En 5 dagen later een hele grote volkshuisvesting. Nou, dat is heel erg ingewikkeld. 3 dagen, volle dagen bijles gehad om dat maar te kunnen begrijpen. Ja. Maar daar was die rol van die politieke assistent wel belangrijk. Maar dan moest je wel een hele goede hebben.
Maar u zegt
niet
eigenlijk
echt een politiek baasje dat daar carrière zit te maken, partijbaasje, dat is niks.
U zegt eigenlijk in de jaren 80 heb ik het actief tegengehouden, want ik was eigenlijk principieel tegen. Maar toen in de jaren 2000 ik er wel met één te maken had, had ik er toch wel veel nut van.
Jawel, dat had ik misschien ook eerder wel kunnen hebben, maar in 2000, ik ging 5 maanden in. Dan ga je niet te luider uitgooien, een beetje stoer doen. Kom op zeg. Maar het werkt ook prima, een heel goede toegevoegde waarde gehad, absoluut, absoluut, absoluut.
Want hoe was uw relatie met uw partij, de VVD?
Dat was eigenlijk heel leuk. Dat was heel grappig. Dat was heel grappig. Dat was best, dat ging eigenlijk wel, maar het was wel best hier en daar wat gespannen hier en daar. Maar op een gegeven moment kreeg ik een bericht van het hoofdbestuur. Leendert Ginjaar was voorzitter. En Leendert Ginjaar die wilde met mij praten en de Kamerleden. Oh god, krijgen we het weer. Moet je met de Kamerleden praten en dan krijgen we weer dit en dat. Maar toen bleek het heel anders te zijn. Het bleek dat uit de partij was een protest gekomen. Die Kamerleden moesten dus met hun poten van die wc-meers afblijven. En wat was nou die Kamerleden? Dat was niet uit wat de VVD... Denk je altijd, dan denk je aan Aerdenhout, dan denk je aan Den Haag, dan denk je aan Dordrecht, Rotterdam, Amstelveen. Dit was Oldenzaal, waar de meerderheid van de mensen woont. Die wonen in Olden, de BBB, zeg maar. Die woont in Oldenzaal, zeg maar. En die kwamen met die poten van die wc-meers af. Want die doet goede dingen. Nou, dat was heel prettig. Dus toen kon die Kamerleden, ik heb ze breed verdedigd en zegt dat het reuze goed ging natuurlijk. Het ging eigenlijk ook wel. Maar het gekste heb ik meegemaakt, dat was met die VVD. Ik had een speech op de Witte. Nou, dat is niet een bolwerk van progressiviteit. En er was 70-plussers van de VVD-huizen. Nou, dat op de Witte. Kan je ongeveer voorstellen? Dat is een selectie. Dus ik had heel voorzichtig een speech voorbereid. Over milieu en dit en dat. En toekomst en al die dingen. En dat duurde een tijdje. En op een gegeven moment klommen die mensen ongeveer op een stoel. En die zeiden, nee, maar dat is een beetje harder. Want dit is heel belangrijk voor onze kinderen. En toen denk ik, verrek, ik heb dus de mensen die achter milieubeleid staan, waren de mensen tot hun 15e jaar. Dan worden ze afvallers voor een groot deel. Dan worden ze professioneel opgeleid. Mannen en vrouwen maakt geen bal uit als ze professioneel opgeleid zijn. Na 25e tot 55e, dan heb je er last mee, want dan gaan ze alles kosten baten berekenen. En dat kost je altijd milieubeleid problemen. En boven de 55e is het inkomen wel bepaald. En dan gaan ze kijken naar de toekomst. En dan zeggen ze, wacht even een keer. Maar dat zei ik dus tegen die lui. Ja, ik heb de enige goede groep van Nederland achter me. Binnen die VVD ook. Nou, de senioren. Mm-hmm. En die zaten allemaal achter me. En dat was ook zo. Grappig, hè? Ja. Had ik niet verwacht origineel. Maar het was wel zo. Dus je had daar eigenlijk een heel merkwaardig draagvlak. Alleen, in de politiek is iets heel stoms aan de hand. Ook in de Haagse politiek. In de Tweede Kamer zitten partijen tegen elkaar op te bieden. En die willen geprofileren. Dus die gaan zich overschreeuwen in een zwart-wit overschreeuwpartij. Dus je gaat een te sterk standpunt innemen, terwijl je veel genuanceerder bent. Als je met die lui apart praat, dan blijkt die standpunten vaak hele hoge mate van overlap te hebben. Alleen om zich te profileren trekken ze uit elkaar. En daarna kunnen ze niet meer bij elkaar krijgen, omdat ze zich geprofileerd hebben. Nou, en dat gebeurde dus in die VVD ook. Je gaat je overschreeuwen, terwijl er eigenlijk in zo'n partij, natuurlijk willen die allemaal iets met dat milieu en die natuur en weet ik wat. Natuurlijk willen ze dat. Maar je bent dan zo aan het overschreeuwen in van wij en zij.
Ja.
En dan moeten zij dus een zwarte hoed op en ik een witte, want dan kun je niet uit elkaar houden. John Wayne had altijd de witte hoed op en de zwarte waren de boeven. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ze doen. Het is dus een stomme stereotypering.
Ja, en gold dat dus ook de oppositie? Ja. Van de Arbeid was in het begin nogal kritisch over uw bubbelconcept.
Ja, maar dat waren ze ook vlug van verlost, want dat was heel goed. En wat nou het bubbelconcept is over de basis voor die verhandelbare emissierechten.
Ja.
En dat hebben we in 89 met een McKinsey-team in opdracht van Ed Nijpels gedaan. Naar voren gebracht. 89 zei er een minister, buiten-Afrikaanse minister in Noordwijk was dat. Die zei tegen me, dat is briljant, zegt hij, dat voorstel van jullie. Jullie zijn 10 jaar te vroeg. Nou, dat had één klein foutje, dat was 30 jaar te vroeg. Mm.
Was uw rol als milieuminister in Lubbers 1 te vergelijken met de rol van minister Van der Wal als natuurminister in het huidige kabinet?
Nee, ik weet het echt niet. Heb jij daar een beeld bij?
Nee, dat geloof ik niet. Ja. Er was niet een andere minister die op hetzelfde terrein een deel van de andere zaken in portefeuille had of zo.
Weet je, we hadden wel wat wel. Het was gek, we hebben toen een vereenvoudiging van het milieubeleid. Nou, niet vereenvoudiging. We hebben 5 thema's gemaakt. Mm-hmm. Allemaal met ver beginnend. Dus dat was verzuring, vermesting, een nieuw woord, heb ik toen bedacht. Het speelt nou nog, ze gebruiken het nog. Verwijdering, verspreiding en verstoring. Mm-hmm. Ik heb ze nog alle 5. En dat was de moraal daarvan was, dit dekt 80% van het milieubeleid af. En je kon het eigenlijk in 5 minuten uitleggen. En dan snapten mensen, oh, wacht even, ze zijn hiermee bezig, dit is dit thema, dat. Dan snapten ze ongeveer. En vermesting en verzuring zijn eigenlijk nou, omdat we de zwavel oplosten, dat worden de verzuring dus, werd alleen die stikstof bleef erover. Dit zat ook in verzuring. En bij die vermesting was ook veel stikstof. Dus eigenlijk zou je die samen moeten voegen nou als thema en zou je nou op dit moment noemen verstikking of iets dergelijks. Dus met het stikstof ook. Maar dat is te veel van het spul dat verstikt wat er de natuur eromheen.
Okay.
En En eigenlijk is dat verstikkingsthema is dus de restanten, in zekere zin, van een heel langlopend thema. Dus niemand die daar erg verrast over is, ook die boeren niet. Ik bedoel, daar is ook heel veel aan gebeurd. Maar dat is heel lang geleden was dat al, was het volstrekt duidelijk. Maar, en dat hebben we nooit helemaal opgelost. Mm-hmm. En ja, dan kan je raden waarom. Ja, economische belangen, daar komt het plat op neer. En dan kan je het CDA weer een stuk op aankijken, maar ook de VVD overigens.
Ja, het milieubeleid in de jaren 80 was een maatschappelijk onderwerp wat veel in de aandacht stond. Veel turbulentie zou je misschien zeggen om dat onderwerp heen. Ja. Was dat een uitdaging om daar grip op te krijgen of om, om dat te structureren, laat ik maar zeggen?
Nou, het was eigenlijk vrij chaotisch hier en daar. En dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar het was schotjes springen. Mm. Je kent de negerrit van oom Tom. Daar was Elisa stond aan de ene kant van de Kentucky River met een baby op de arm. En die moest naar de andere kant met kruiende ijsschotsen. Dat het enige wat je zeker wist, je moet blijven lopen. Je moet om aan de andere kant te komen. En je moest weer in een richting. Dat deden we wel. Dus het was hartstikke goed, maar het was toch een beetje erg veel en erg onzeker. En iedereen had het gevoel op zijn tenen te lopen permanent. En dat kan wel, maar het is wel heel vermoeiend altijd op je tenen. Dus daar moest je een rust in krijgen. Dus daar heb ik op een gegeven moment iets bedacht. Dat heette de beleidslevenscyclus. En dat zegt eigenlijk een heel simpel modelletje. En dat kon je mee werken. Het werkt nog steeds goed. We hebben het laatst nog een keer gebruikt.
Nou, het werkt nog steeds.
Het is idioot. Maar het was een kerstboom waar je problemen kon ophangen. En zeg, wacht even, dit is de fase van een beginnend probleem. Dit is de fase echt van een uitvoeringsprobleem. Heb je hele andere dingen bij nodig. Ja. In de cultuur hadden we het ook. In de cultuur, een uitvoeringscultuur is heel anders dan een beleidsmaakcultuur. Die heel spannend is wanneer je de Tweede Kamer moet gaan overhalen. Maar als het door de Tweede Kamer heen is, valt de hele politieke nadruk valt weg. Dus waar je je rot gewerkt hebt. Je bent apentrots dat je door de Tweede Kamer. En dan ineens loopt het los. En het is totaal onbelangrijk geworden. Want het is nou toch gestemd. En dan moet het nog helemaal beginnen. Nou, nou, dat was één. We hebben toen de thema's gemaakt. Die vijf thema's. We hebben toen op een gegeven moment heel simpel ding. Er zijn drie instrumenten. Je hebt de zweep. Dat is de wet en regelgeving. Je hebt de peen, dat is de subsidies en dergelijke, verleiden. En je hebt de tamboerijn. Dan moet je de hondje moet door de hoepel heen, maar dan neem je de tamboerijn en hou je het hoepel even in je tanden. En dan speel je op die tamboerijn en dan springt het hondje door de hoepel heen, omdat hij denkt dat fatsoenlijke hondjes door de hoepel heen springen als die muziek horen. Dat is helemaal weg, dat instrument. Een heel mooi instrument. We hebben heel veel met communicatie gedaan. En echt alleen met communicatie. Ja, maar draaien. Rob Jetten kwam net met 120 maatregelen. Ja. Er gaan dagen voorbij, ik denk 120 maatregelen. Ik kan ze niet noemen. Mm-hmm. Ik kan niet eens 30 noemen, terwijl het een gebied is waar ik heel goed in thuis ben.
Ja.
Dus 120...
Beetje veel.
Heeft dat dan met inhoud of met verpakking te maken?
Nou, dat is wel een combinatie. Inhoud en verpakking lijken vaak op elkaar. Zeker als voor de ontvanger van die boodschappen. Als de ontvanger... Kijk, je kan dit opschrijven en dan maak je een rapport. Met 120, waarmee geen bal uit hoeven maatregelen. Maar als de ontvanger dat niet leest, dan bereik je er niks mee. Dus wie moet je eigenlijk bereiken? We hebben doelgroepen gemaakt. Nou, we hadden een doelgroep, dat was chemische industrie. We hadden een doelgroep landbouw. Nou, dat was twee mensen binnen het ministerie. Hoe heette ze?
Felix Luitwieler.
Felix Luitwieler. En Lies, hoe heet ze? Goedmaker? Nee, maakt niet uit. Felix, die heeft op een gegeven moment het hoogtepunt. Ik was al lang uit het ministerie. Het blad De Boerderij staat Felix op de voorpagina. Groen, met zijn portret helemaal groen gemaakt. Het groene gezicht van Den Haag. Want Felix was degene die voor die landbouw moest alles weten wat daar gebeurde. En moest ook in het ministerie kunnen zeggen, dit is onzin, ze zitten zich aan te stellen. Of dit is buiten, je gaat veel te hard, dit kan de landbouw niet trekken. Mm-hmm. Dus dat was die positie. En er moet eentje zijn die dan iedereen kent en weet wat de onzin is en niet de onzin zit. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, maar dat had je nodig. En dat werkte niet altijd, maar bij de goede plaatsen was het fantastisch wat er werkte. Elektriciteitscentrales werkte het ook. We hebben echt oplossingen gekregen.
En de burger?
De burger die zat in zekere zin, daar hadden we natuurlijk de beroemde acties. Beter was voor mijn tijd, denk ik wel, beter milieu begint bij jezelf.
Maar vrijheid, dat was bij het NMP, ja.
Ja? Oké. Okay. Ja. Maar dat kruisje, wanneer is dat kruisje geweest?
Dat kruisje was eerder. Dat
was eerder. Dat was voor mijn tijd.
Bij de eerste energiecrisis.
Ja, ja. Dat is voor mijn tijd. Nou, maar we hadden dus wel, die burger die bereikte je, omdat bijvoorbeeld met de zure regencampagne, dat was op die burger, dat was, hadden we zeg maar een bos dat zoals het eerst uitzag en toen een beetje kaal en toen helemaal leeg. En dan zei je, gisteren, vandaag, morgen, vraagteken. Ja. En een beeldje van Maria met Oliveira op de armen. Dat het al gezandstraald was, vond ik een beetje moeilijk. Dat was een beetje heel futuristisch geworden. Maar het grappige was, de mensen snapten het wel. Binnen één jaar wist iedereen wat zure regen was. Ja. Zoals je nou met klimaat dat ook hebt bereikt. Maar dat had je nodig. En dat had een hele goede voorleggingsafdeling voor nodig. Ja. Die dat ook zichzelf in toom kon houden. Die niet alleen die Riefenstaals ging doen, zeg maar. Of dat soort ambities had. Maar hele goede voorleggingsafdeling. Want het is een gevaarlijk instrument. Mm-hmm. Maar als je het goed toepast, ja. Hé, hey, je hebt geen wetgeving nodig. Ja. De mensen gaan er door op springen. Ja, ja,
precies. En hoe vindt u hoe dat soort tactieken, hoe hebben die zich ontwikkeld?
Nou, toen ik in 2006 terugkwam, was dat weg. Het eerste wat mij gebeurde, was de directeur voordiging, een goede vent, die kwam naar me toe en zegt, welk profiel wilt u hebben? Ik kom hier maximaal 5 maanden. Wat moet ik met een profiel? Hm. En toen bleek het volgende, dat in de grote staf, toen bleek daar metingen, ik zal het nooit vergeten, van hoeveel successen je had gehad. En werd geturfd door een turfdienst, extern. En die turfde positieve en negatieve commentaren per bewindspersoon. Ik zit daar te kijken, wat doen we hier? En dan moest je gaan bespreken in die grote staf. En dan weet je wat er gebeurt. Dan moeten we toch een paar zorgen dat je pagina 3 foto's weet te klaren, weet je wel. Nee, die Kroes was daar een grootmeester in. Als die op een roeiboot ging staan, trok ze de schoen uit. En stonden die pumps stonden op die roeiboot met de foto in de pagina 3. En wij stonden nooit in pagina 3. Hm. Want dat had voor ons geen nut. Maar goed, dus je moest daar. Ik heb toen met die grote staf, toen dit ding kwam, heb ik gezegd, luister eens, ik kan je niet verbieden te doen. Dat zal alle andere ministeries bleken het ook. Ik kan je wel verbieden in mijn omgeving toen. Ik wil dat niet nooit meer zien, die 5 maanden dat ik er zit. Want je gaat je verkeerd laten afleiden. Ja. De communicatiestaven werden bescherming van bewindspersonen uit de wind houden van bewindsbureau al top. Daar word je niet voor betaald. Je hebt een machtig instrument, de tamboerijn. En dan ga je bewindspersonen uit de wind houden. Bewindspersonen en topambtenaren dienen een taak. Dat is dat minister en ambtenaar heet geloof ik iets met dienen heeft. Dat staat als het goed vertaald. Die dienen. Dus die zijn zelf een beleidsinstrument. En die moet je niet beschermen. Ja, een beetje wel. Maar begrijp ik bedoel?
Mm-hmm. Dus je zegt het zwaartepunt van communicatie is verschoven van hoe zet je communicatie in om je beleidsdoelstellingen te halen naar hoe zet je communicatie in vorm?
Ja, en dan, Jan, jullie maken het zelf mee. Kan niet anders. Maar dan zie je dus, toen ik daar kwam weer, dan zie je al die voorlichters staan. En er staan er wel 2 of 3 soms. En je hebt niet zoveel nodig. Je hebt er eentje nodig die jou kent. En die zit alleen maar niet achter hem en zo te staan. Dan weet je het verkeerde spoor. Het eentje. Dat vind ik dan wel lekker.
Ja.
Maar meer dan dat heb je niet nodig.
Ja.
Anders kun je je vak niet. Dan moet je wegwezen. En dat is echt ziek hoor. Er zijn veel te veel. Ik weet niet hoeveel ze hebben communicatieadviseurs, maar het is niet normaal meer hier in Den Haag op het ogenblik. Dus politieke adviseurs, communicatieadviseurs, als je afstand van de burger wil maken, een prima methode. Moet je flink doen. Flink doen.
Deze serie die wordt veel bekeken en beluisterd door beginnende ambtenaren of mensen die ambitie in de politiek hebben. Wat voor tips of lessen zou u beiden vanuit uw eigen rol, ofwel in het ambtelijke ofwel in het politieke, willen meegeven aan mensen die in de toekomst vergelijkbare rollen als die u heeft vervuld gaan vervullen? Begin ik bij meneer Enthoven.
Ja, ik denk dat het voor beginnende ambtenaren ontzettend belangrijk is dat ze niet automatisch in een bestaand spoor lopen en taken krijgen, maar dat ze zichzelf ook een doel stellen en proberen om zo goed mogelijk met dat doel voortgang te boeken. En daarbij dus hun vaardigheden ook ondertussen vergroten door samenwerking met anderen. En dan zijn er een paar kritische succesfactoren natuurlijk. Als je ambtenaar bent, je moet vertrouwen hebben in je baas en je baas in jou. Als je baas dat niet heeft, ja, dan zit je niet goed, zit je verkeerd. Je moet loyaal zijn aan de organisatie. En dat gaat voor jouw eigen belangen. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Je moet een doel hebben en dat moet je met je leidinggevende overeen zien te komen. Dat jullie hetzelfde doel hebben en ook op dezelfde manier denken. Hoe kunnen we dat doel bereiken? Wat komt daar aan te pas? Dus dat maakt dat je kunt teamen met jouw leider en eventuele andere collega's. En houden, maar dat is meer een zaak voor de leiding. Hou de communicatielijnen kort. En zorg dat je ook informeel goed contact hebt. Niet te veel. Er moeten geen afhankelijkheidsrelaties groeien. Maar dat als een organiek geheel toch werkt aan de uitdaging waar je voor staat.
Mm-hmm. Lijkt me helder.
En voor de bewindspersoon, de toekomstige bewindspersoon.
In het verlengde van wat Marius zegt. Als je beginnend ambtenaar bent, moet je je bazen goed kiezen. Dat klinkt een beetje lummelig, maar iedereen die ergens is gaan werken, ik heb een hele serie mensen geïnterviewd in de loop der tijd over dit geheel. En bijna allemaal geef je aan, je eerste of tweede baas was bepalend.
Ja.
En waarom was die bepaald? Op een of andere manier was die baas, daar kreeg je een vonk van. En daar leerde je van. Dus je moet een baas kiezen. Dat klinkt een beetje gek. Als je een verkeerde baas hebt, dan heb je een lange periode. Als het ambtelijk bestaan is verschrikkelijk. Heb je een leuke baas, is er niks leukers te bedenken dan het ambtenarij. Want dan doe je iets maatschappelijks relevants. En je gaat nog vaart maken ook nog.
Ja.
Dus kies je baas. En als die niet goed is, die baas. Je krijgt er geen klik van.
Kies een ander.
Move. Wegwezen.
Wegwezen.
Ja, dat is het eerste. Dan voor bewindslieden vind ik moeilijk. Maar ik heb altijd een soort eenvoudige test. Zegt altijd weer als een nieuw kabinet begint. En daar kijk ik ook naar. Elke bewindspersoon die begint met ik ga dit en dit doen. De eerste 3 maanden, die is weg. De regel, de gouden regel is we doen dingen goed en ik doe dingen fout. Ja? We, not I, zoals dat heet.
Ja.
We doen dingen goed en ik doe dingen fout. En dat weet iedereen, dat als ik ben Sibylle Dekker opgevolgd, en die werd eruit gemikt uit het kabinet vanwege een iemand bij de Schipholbrand die 5, 6, 7 niveaus lager zat. Dat kon ze echt niet weten.
Nee.
Dat weet ook iedereen. Maar dat is het principe van de loyaliteit. Dat is Weber. Dat je de rugdekking hebt door die rangen heen. Dat dwingt die loyaliteit af. Dus ambtenaren moeten weten dat de baas, tot de hoogste baas, loyaal zijn aan de laagste. En dat, dus die nemen de schuld over van de laagste. Nou, op het moment dat je dat doet, en het is ergens iets gebeurd, dan gaat dat. Is fenomenaal wat er uit die ambtenarij dan mogelijk is om dat nog alsnog te corrigeren. Want iedereen weet, het kan niet. De hoogste die neemt het over. En dan worden ze superloyaal. Nou, als ambtenaren superloyaal zijn, dan moet je kijken wat zo'n ministerie kan. Joh. Dat is niet normaal meer, want die kunnen corrigeren. En andere ambtenaren werken ook mee over, zoals ze dit zien op andere ministeries ook. Dus, maar we not I is het geheime recept, altijd weer. En iedereen die zegt, ik ga dat en dat doen en ik heb dus dit en deze score gehaald. Dat is meestal, kan je dat binnen de kortste keer kan je die bijschrijven. En echt, je moet ze maar proberen. Neem je een kabinet van 4 jaar geleden. Ga je proberen de namen te herinneren. Probeer het maar een verjaarspartijtje. Je komt tot 4 namen die je nog kan onthouden van 4 jaar geleden. En je weet van die 4 namen weet je er precies 2 wat ze gedaan hebben.
Hm.
Dat is weinig, hè? Als je daar 4 jaar van je leven hebt gezeten om daar iets te doen. Dus je mag wel een spoor nalaten. Maar dan mag dat. Hè? Dus dat zijn altijd die het spoor nalaten is. We hebben dat gedaan. Dus bijna al die mensen, die je hebt ook meegemaakt, die dan schrijven een testament. En dan staat dan in wat er allemaal moet gebeuren. Ik had het niet, ik wilde het niet doen. Ik had het bij me. Ik vond het zo leuk, dat laten zien toch. Dat is wel grappig. Heb ik het bij me? Ja. Ik heb een boek geschreven met de ambtenaren. Gast in eigen huis.
Ja.
En dat was heel grappig. Dat was, wat je moest nalaten was een lijn van denken.
Ja.
En dat is niet mijn lijn van denken. Dat hadden we samen gemaakt, die lijn van denken. Die heb ik allerlei hele jonge ambtenaren meegewerkt. Dat was kostelijk. Dat is kostelijk. Want daar, toen je wegging, zei nou ja, ik kan wel weggaan. Prima toch? Want de lijn van denken moet doorlopen. Dat is veel belangrijker.
Ja.
Nou, dat gaat het om.
Is dat altijd uw opvatting van het ministerschap gebleven? Gast in eigen huis?
Ik vond het, weet je hoe die ontstand gekomen is? Misschien heel gek. Ik moest de wet bodembescherming. Dat had 8 jaar of 6 jaar vastgelegen tussen landbouw en Vrom. En dat was niet door de Tweede Kamer te halen. En ik zou hem dan gaan verdedigen. Hadden we rondgemaakt, Gerrit Braks en ik. Naar de Tweede Kamer. Dat was echt heel gevoelig. De VVD was kantje boord, dus heel vervelend dat je eigen partij op zo'n belangrijke wet tegenkrijgt. En ik zat in Brussel, in een pauze van de Europese Milieurechtenraad. Zat met de voorlichter en Jan van der Tas, Buitenlandse Zaken, de plaats van het PV, plaats van het permanent vertegenwoordiger. En we zitten met z'n drieën daar in de zaal. En ik zat inderdaad, ik denk, gast op eigen bodem, zou dat niet het hele beeld zijn? Als je nou, want, en we laten vooral naar gast in eigen huis, maar iemand die gas in zijn eigen huis gaat er geen chemisch afval onder het vloerkleed vegen.
Nee.
Dat doe je toch niet?
Nee.
Een fatsoenlijk mens veegt geen chemisch afval onder het vloerkleed. Dus het is niks bijzonders wat je van elkaar vraagt. Gedraag je gewoon als een gast in je eigen huis, dat milieu. En dan doe je normale dingen. En ik zeg tegen Jan van der Tas en Leni, de voorlichter Leni van den Brug. Ik zeg, wat vinden jullie van die Chris? Die is wel mooi. Die moet je doen, zeiden ze. Toen heb ik de volgende dag in de Tweede Kamer gevraagd. Ik heb een heel moeilijk iets. Dat heb ik voor het eerst kreeg ik dit verhaal verteld. Wil u alsjeblieft niet interruperen? Dat vinden ze heel spannend. Dat doen ze ook aan mee hoor, die Tweede Kamer. En toen heb ik dat verhaal verteld. En nou, dat ging echt alle partijen. Want dit was het. Dit was het beeld. Als je gast gedragen als gast in je eigen huis. je wereld, ja, dan heb je geen milieuprobleem.
Ja, dus is dat iets van rentmeesterschap in...
Ja, dat zei het CDA meteen, het is de rentmeester. En het CDA zei dat meteen. En toen zei Rie de Boys van de Partij van de Arbeid, zei, dat is de humanistische versie van het rentmeesterschap. Daar kunnen wij ook heel goed mee leven. Ja. Allemaal kreeg. Ja. Was dat niet leuk? En de VVD, ja, het was ook geklopte punten, want het is de liberale invulling van het milieubeleid. Ja. Eigen verantwoordelijkheid. Toch?
Ja, dus iedereen kon zich erin herkennen. Ja.
Dat was het.
Ja.
Maar dat had je nodig. En dat bereik je aan de burger mee. Nou, toen je die verkiezingscampagnes had, was ik stond niet op de lijst. Maar ik was de één na meest optredende spreker. En dan ging je alle, moest je met die politiek, moet je dan die open doekjes halen, weet je wel, van de grote successen, dit en dat, en toezeggingen van zo en zo. En ik bleek maar twee onderwerpen. Dan had je te praten en dan zag je, dan zeker nog twee onderwerpen raken. Jeugdwerkloosheid en milieu. En dan zag je die vrouwen die mannen aansluiten. Jan wakker worden, hij begint. Op een gegeven moment zei ze tegen me, sla die andere dingen maar over. Je moet gewoon over deze dingen praten. En dat wilden ze. Iedereen, ook in die VVD. Dat je eigen verantwoordelijkheid hebt. Ja? En dat een eigen keuze is. Dat is toch mooi? Dus dat zat erin. En dat is erin gebleven, ja.
Ja, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Met heel veel rijke inkleuring over het milieubeleid in de jaren 80. Hoe doe je dat als een politiek ambtelijke tandem? En wat neem je daar ook in mee in binnen- en buitenland? Heel fijn dat u met ons daarover in gesprek wilde. Dank u wel.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.